Hallo en welkom bij de Brugpodcast. Dit is brug nummer 18, de 19e aflevering. Ik ben Jan van den Berg, tegenover mij zit Bas Visser. En vandaag gaan we een speciale aflevering van maken, toch Bas?
Ja, zoals we dat af en toe wel eens doen. Een special.
Een special. We hebben het al heel lang hierover. Maar ja, het kost even wat voorbereiding.
Dat klopt, ja. Voorbereiding kost tijd en tijd is schaars.
Tijd is schaars. Maar zo tegen het einde van het jaar hebben we toch tijd weten te verzilveren. En moeten we het al verklappen?
Ja, we gaan het hebben over Lennart Nijg. Ja. Nederlandse tekstdichter. En iets over zijn schip en de link met mij dan weer. En verder hebben we nog een paar dingetjes waar we het even over gaan hebben. Ik denk dat we dat eerst doen.
Ja, dat is even heel kort een aantal dingetjes. Maar ik zat vanochtend in de ballenbak en toen zat iemand naast me en die zei... Ga je nog podcasten vanmiddag?
Oh, oké.
Toen zeg ik, jazeker.
Jij zat vanochtend in de ballenbak, ja, dus moet je dat eerst een beetje toelichten.
Nou, dat krijg je als je kinderen hebt.
Hè, ja, kijk, precies.
En ik zeg, ja, we gaan podcasten. Toen zegt hij, gaat het nu eindelijk een keer over Lennart Nijg? Dus we hebben al iemand blij kunnen maken.
Nee, serieus?
Dit is echt waar, dus no joke. Deze een vriend van me.
Ja,
dus,
kijk, ja, toevallig.
Ja, dat is niet. Nou ja, kijk, we delen bepaalde interesses. Maar het goede nieuws is dat ik ook helemaal niet zoveel af weet van Lennart Nijg. En jij de expert in dit geval bent. Dus ik laat me ook graag educaten. Is dat een goed Nederlands woord voor? Dat Engelse moet er een beetje uit. Nou, maar omdat het dan een beetje op die manier een muzikale, poëtische aflevering wordt, had ik één klein dingetje over muziek. Volg jij nog de charts, wat er op nummer 1 staat?
En
de
hitlijsten, ja. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Ja, ik volg het zelf eigenlijk niet meer, maar er zijn volgens mij ook zoveel verschillende hitlijsten.
Dat is dus het grappige, want ik volg het vroeger heel sterk. Niet dat het allemaal mijn muziek was, maar... Ik heb al vaker gezegd, volgens mij, er was nooit echt een moment dat ik zou denken dat ik niet weet wat er op 1 staat. Nou, ik heb nu geen idee wat er op 1 staat in Nederland.
Nou, vind wat ik, staat er op 1 in Nederland?
Weet ik niet. Oh. Heb ik ook niet uitgezocht. Maar waar het om gaat is, de UK chart. We zitten nu vlak voor de kerst, 2017. Heb je wel eens meegekregen dat het echt zo'n dingetje is?
Rond de kerst is er altijd, en dan wordt er iets omhoog gestemd of geplucht. Ik weet niet precies hoe dat dan gaat.
Ja. Dus ik ging even een beetje spieken van nou, hoe zit dat dan dit jaar? En ik weet niet wat ze gaan pluggen dit jaar, maar wat me opviel is dat die charts, die zijn nu ook gebaseerd op cd's, vinyl, downloads, maar ook audio streams. En dat laatste is natuurlijk zorg voor een hele interessante beweging. Want als je nu naar de UK chart kijkt, dan staan in de top 10, op nummer 2 staat Mariah Carey met All I Want For Christmas. Ja, op nummer 3 staat Wham met Last Christmas, maar ook een mooie is op nummer 7. Fairytale New York van de Pokes.
Ja, die zat er vaak in, geloof ik.
Ja, want...
Dat is ook een hele goeie trouwens. Shane McGowan en Christy McNeil.
Christy McCall. Maar wat je dan ziet is, dan telt gewoon de weeknummers tellen door. Dus die heeft nu een totaal van 87 weken in Engelse hitlijst al doorgebracht. Maar hij is nooit op nummer 1 gekomen. Hoogste positie nog steeds nummer 2. Okay. Hij staat nu op nummer 7.
Ja, ze zijn de Pokes die proberen ook altijd zelf naar boven toe te promoten. Ja. Kunnen we trouwens over Christy McCall kunnen ook nog wel een keer een aflevering vol
hebben. We hebben haar alles genamedropt in onze podcast. Nou, dan heb je op nummer 12 heb je Do They Know It's Christmas. Hè? Het is, maar wat je dus ziet is dat mensen die gaan dat streamen, het is de kersttijd, en dan telt dat mee in charts. Ja, ja. Terwijl niet, denk ik,
grappig,
terwijl het niet als singeltje of zo meer wordt verkocht. Maar ik vind dat ik vind het wel een grappige ontwikkeling hoe dat gaat. En ook hoe je ziet dat muziek is een soort consumptieverbruik en in bepaalde periodes van het jaar wordt bepaalde muziek meer geconsumeerd.
Tuurlijk.
Maar nu heb je dus allerlei kerstnummers erin staan. Maar wat ook eerder dit jaar, las ik een heel leuk artikeltje over. Er is een nummer uit 2004, dat is eigenlijk nog nooit uit de UK charts weg geweest. Heb je enig idee welk nummer dat zou kunnen zijn? Nou, het is een beetje een flauwe vraag van mij natuurlijk. Maar het is Mr. Brightside van The Killers.
Oh.
Ja, dat is heel gek. Ik ga die blog wel even linken van Noisy Vice Media. 2004, dat is best al lang geleden natuurlijk. Mm-hmm. Het is een van, ik weet niet of het de eerste single was, maar sowieso een van de eerste singles. Maar die was dit jaar, is hij ook weer in de Engelse top 100 terechtgekomen. Hij is totaal is hij 166 keer erin eruit gegaan. En eigenlijk niemand weet waarom of hoe dat zit. En dit jaar, tussen zeg maar zomer vorig jaar en dit jaar, is hij totaal 35 weken weer in de charts geweest.
Oh, vreemd.
Dat is een heel bijzonder fenomeen, dit. Ja. En de blog is heel leuk, want ze vragen allerlei muziekkenners, schrijvers experts van, kun je dit verklaren hoe dit zit? Waarom juist dat nummer?
Yeah.
Waarom niet? Nou, en dat is juist het leuke hieraan. Dat mensen gaan uitleggen vanuit hun hoek. Nou, we zien altijd dat hij dan opkomt. Want dan gaan ook de nieuwe studenten gaan naar school. En dat is heel populair. Een nummer in studentencultuur of iemand anders. Nee, dat is een tv-serie. Daar zit dat nummer in. En leuk, maar ik vond het gewoon grappig. En eigenlijk, ja, onderaan de streep, iedereen geeft een mening. Maar niemand weet het. Ja, dus op dit moment staat hij er niet. Weten, ja. Op dit moment staat hij er niet in, maar dat is waarschijnlijk omdat hij verdrongen is door de kerst.
Ja, verschrikkelijk. Ja.
Jij houdt er niet. Ja, maar...
ik vind kerst sowieso verschrikkelijk en dan de hele kietserige gedoe eromheen ook al.
Maar Fairy Tale New York is een mooi nummer toch?
Dat is een mooi nummer zeker, maar ja, dat is ook niet per se een kerstnummer natuurlijk. Ik zal even kijken wat er in Nederlandse top 40 staat. Hè?
No.
Dat is wat anders. Dat is Ed Sheeran staat op 1.
Oh, die staat trouwens in Engeland ook op. Is dat nummer Perfect of zo?
Voor mij staat hij al een hele tijd in. Even kijken, 11 weken staat hij al in.
Oh, in Engeland staat hij op 1 en Weeks on Chart 31 weken al.
Nou ja, Pink staat er nog ergens op nummer 5. Die kennen we ook nog wel. Die staat al 17 weken in.
Ja.
Sam Smith, Fiji, Post Malone. Nou, goed.
Post Malone, ja, kijk, als je me nou wel vraagt naar welke chart welke ik wel ken, dan is dat SoundCloud chart. Maar dat is natuurlijk Post Malone en Lil Pimp en XXXTentacion. Ik zeg het niet eens goed. Maar dat is ook een heel interessant fenomeen trouwens, dat hele SoundCloud. Daar moeten we misschien ook nog eens over hebben. Al die rappers underground, lage cultuur, wel eigenlijk hoge cultuur wordt. En dat eigenlijk dat door elkaar heen begint te lopen.
Ja, dat is wel heel...
Want je zegt dat die grappig, Post Malone staat nu ook in de Nederlandse...
Nummer 10, ja.
Met dat nummer Rockstar zeker?
Nee, ander nummer geloof ik.
Oh, oké. Okay. Nou goed. Dat even over charts. Ik kwam dat zo tegen en ik had dat artikel van de Killers nog een beetje in mijn achterhoofd.
Mm-hmm.
Dus ik denk, ga ik dat even met Bas delen en met onze luisteraars. Voordat we naar het hoofdonderwerp gaan.
Ja, nou ik wil nog even... Afgelopen zondag was het nog een heel leuk tv-programma. Af en toe kijk ik wel eens tv. Dat gebeurt niet heel vaak. Maar je ziet wel eens wat voorbij komen. Ja, televisiegids dan, hè?
De gids wel, met de papieren gids.
Of Facebook. Een stuk van Close-Up. Dat is de kunst... hoe noem je dat? De kunstzender van de AVRO, zeg maar.
Ja.
Die ligt dan af en toe een kunstenaar uit of een artiest of een persoonlijk portret. En dat ging over Theo van Doesburg. En dan zul jij misschien zeggen, wie is Theo van Doesburg überhaupt? En misschien dat er een belletje gaat rinkelen als ik Rietveld noem of Mondriaan.
Wij hebben natuurlijk in onze aflevering alles over de stijl gehad.
We hebben het wel eens over de stijl gehad.
Het is die naam gevallen.
En Theo van Doesburg was de oprichter van de stijl. Van het was oorspronkelijk een tijdschrift, een blad, een pamflet eigenlijk. En ja, iets minder bekend, maar op de achtergrond heeft hij wel eigenlijk de hele beweging gefaciliteerd. En ja, de contacten gelegd tussen die architecten en de kunstenaars.
Hij was de connector, zeg maar.
Ja, een grote spinnend web. Het was heel erg interessant en heel erg leuk gepresenteerd ook. Met allemaal mensen van verschillende disciplines.
Is het streamen? Want het is publiek omroep.
Dan gaan we even linken. Die moeten we even in de.
Ja, die gaan we bij linken. Ja, want wij hebben het natuurlijk ook wel eens over de stijl gehad. Ik weet even nog niet welke aflevering. Maar ik hoorde van de week nog op de radio dat die tentoonstelling is nu afgelopen.
Mm-hmm.
En dat wordt nu uitgezwaaid met een bye-bye de stijl of zoiets.
Ja, oké, dus al best kunnen. Ja, 2018 was het de stijl. Of 2017 was het jaar van de stijl.
Mm-hmm.
Omdat het 100 jaar geleden is dat de stijl werd uitgegeven. En voor mij was deze week nog in het nieuws. Het heeft nog zoveel miljoen euro opgebracht.
Ja.
De hele
nee, dat hoor ik dus
publiciteit
ook.
Eromheen.
Ja, dat hoor ik dus ook dat het best wel succesvol is. Het loopt nu ook nog even een paar maanden door.
Mm-hmm.
En het heeft heel veel nieuwe mensen bereikt. We hebben al ons podcast ook al een steentje proberen bij te dragen.
Ja. Op onze manier.
Dus heel leuk. Maar dan gaan we die andere, die van Close-Up, gaan we ook even linken.
Ja, die gaan we even linken. Dus echt een kijktip.
Ja, want heb jij nog nieuwe dingen geleerd dan, die voor jou nieuw waren?
Of zit ik vind het sowieso altijd wel interessant om een biografisch, of echt een portret te zien van iemand of te lezen.
Want het ging echt over de persoon, niet over de stijl?
Echt over de persoon, ja. En wat hij heeft gedaan, ging ook over de stijl natuurlijk, indirect. Kijk, hij kreeg bijvoorbeeld op een gegeven moment ruzie met Mondriaan over kleurvlakken. Maar ook waar... Komt die motivatie eigenlijk vandaan om zoiets vernieuwends op te zetten? Want het was echt... We hebben het over de Eerste Wereldoorlog. Wat zij daar hebben neergezet aan moderne Je zit een beetje aan het kloten met je microfoon.
Ja, mijn microfoon die begint steeds naar beneden te zakken. Maar vertel gewoon.
Als je dat in die context, in die tijdsgeest plaatst, dan is dat echt zo gigantisch vernieuwend, echt een revolutie.
Maar dat is wat ik me altijd afvraag, Bas. Is het vernieuwend om vernieuwend te willen zijn? Of was het echt op zoek naar grenzen van? Of?
Ja, deels is het wel heel erg provocerend geweest. Maar kijk, kunst is altijd in beweging. En net zoals met alle dingen eigenlijk. Het moet ook steeds nieuw. En verder doordacht worden. En die hele Eerste Wereldoorlog, dat was zo'n spannend gebeuren in Europa. Er gebeurde zoveel in Europa. Vooral voor kunstenaars is dat echt een hele bijzondere tijd geweest. En dan die totale verwoesting daaruit voorkwam en terug naar de basis. En daar, ja, die beweging die dat een beetje ridiculiseerde. En dat heeft wel echt, denk ik, impact gemaakt op de manier waarop wij de wereld zien. Die aflevering ging ook heel erg over, ja, waar komen die ideeën dan vandaan? En voor Theo van Doesburg was het echt een heel spiritueel gebeuren. Die ontdekkingsreis naar dat minimalisme eigenlijk. Oh. En dan vooral hij wil echt de mens verheffen in de kunst. En door samen te werken met architecten, wat tot dan toe niet gebruikelijk was, schilders en architecten samen een gezamt kunstwerk te maken. En dat was gewoon heel erg vernieuwend. En ook de impact die de stijl heeft gehad, niet alleen in Nederland, maar ook deels in Duitsland hebben we de Bauhaus. Ook echt zo'n interbellum-beweging, door Hitler gesloten in 1932-33, geloof ik. En toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, is die moderne kunststromen, die zijn eigenlijk naar Amerika toe gegaan.
Dat is de beweging geweest, van Europa naar Amerika?
Van Europa naar Amerika. En daar heb je dat, de postmodernistische, die met die kleurvlakken en zo, als we later van Rothko en Newman en zo hebben, dat komt eigenlijk, vindt zijn oorsprong uiteindelijk, in Europa van voor de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is wel echt heel erg interessant, dat je dat allemaal kan leiden op een of andere manier.
Ja, maar Amerika is nu toch wel een beetje waar de moderne kunst vandaan komt, toch?
Ja, precies. Dat is eigenlijk die door die verschuiving eigenlijk binnen Europa is heel veel kunst is naar Amerika toegegaan. En deels uit veiligheidsoverwegingen en deels omdat kunstenaars gingen emigreren. En ook gewoon deels omdat Europa na de Tweede Wereldoorlog weer terugstortte in dat conservatisme. Dat je kreeg in Nederland bijvoorbeeld de Amsterdamse school kwam op. Nou ja, dat was echt gewoon 100 jaar terug in de tijd qua bouwstijl en kietserig gedoe in de jaren 50.
Maar dat is dan niet heel progressief. Dat is juist teruggrijpen. Progressief,
ja. Dus die moderne kunst in Nederland, die ontwikkeling, dat is echt door de Tweede Wereldoorlog echt wel stilgelegd. En juist in Amerika ging het weer verder. En dat Amerikaans minimalisme, dus ja.
Ja, je noemde net al Rothko. Volgens mij is dat wel een beetje persoonlijk favoriet van jou. Of ik zie wel eens dat je voor zo'n kunstwerk
foto's. Ik kan er zelf heel erg van genieten.
Voor de luisteraar, het is een audio medium wat we nu doen.
Ja, Rothko, maar die maakte gigantische doeken met kleurvlakken erin. En dan met heel veel dieptewerking erin. Ander bekende kunstenaar in die stijl, dat is Newman. En ook zij beiden zijn heel erg met spirituele motieven bezig. De persoonlijke beleving die je krijgt als je voor zo'n kunstwerk staat.
En ja, want je stuurde ook laatst iets, dat was een Rothko soort kapelletje, ode aan zijn moeder of zoiets, of met allemaal blauw. Nou,
in Amerika staat er dus een kapel van Rothko. Een ecumenische kapel voor alle godsdiensten die kunnen daar gebruik van maken. Maar dat die schilderijen zijn er zo opgehangen dat het ook echt een soort van religieuze boodschap of toon bijna krijgt. Dat is eigenlijk.
Maar dan is het dus meer door de vorm dan door de inhoud?
Nou, beide. Kijk, de inhoud is bij moderne kunst natuurlijk altijd heel erg afhankelijk van de toeschouwer. En je kan wel zeggen van de ervaring zelf geeft de inhoud aan een schilderij.
Ja.
En ja, dat is iets waar Rothko vooral heel erg op speelde. En
wij proberen ook mensen al een beetje naar deze kant te bewegen om ook dit soort dingen misschien van te genieten. Ik heb hier een plaatje van die blauwe werken van Rothko. Ja, ja, ja. ja, de leek zal zeggen, en ik ook hoor, hé, maar dat is toch allemaal blauw? Hoe zit dat dan?
Ja, maar kijk, je moet sowieso met Rotterdam, moet je niet naar een plaatje gaan kijken op het internet, want dan verlies je al die...
Ja?
Die schilderijen zijn zo gigantisch dik. En door de verflagen die over elkaar heen zijn geschilderd.
Want het is niet zo dat hij zet er een kwast op, half uur later is hij klaar.
Nee, het zijn iets van honderden lagen over elkaar heen. En als je ook voor zo'n... Ik kan het wel aanraden om een keer naar het Stedelijk Museum in Amsterdam te gaan. Daar hangt een Rotko. En nou, in meer plaatsen in Europa hangen zijn schilderijen. Maar er zit zo'n gigantische dieptewerking in. Dat je echt... als je pal voorstaat, dan je moet... Bij zulke schilderijen moet je niet van een grote afstand gaan staan.
Okay.
Maar dan moet je echt vlak voor gaan staan. En ja, dan beginnen de kleuren om je ogen te dansen. Je wordt echt in opgezogen, letterlijk in dat doek. En ja, dat maakt dat het een hele bijzondere beleving wordt eigenlijk. Dat je wordt gewoon aangevallen door kleur.
Hmm.
En dan vooral Newman, die heeft een schilderij Cathedra. Die hangt in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En volgens mij hebben we die wel een keer eerder genoemd. En volgens mij toen we ook over de stijl hadden. Maar dat weet ik niet zeker.
Ja.
Dat is gigantisch.
Dat blauwe doek. Ja, dat is wat toen...
ook een keer vernield is.
Ja.
Voor mij is het iets van 4x2 of zo. En dat cathedra, dat betekent ook... of dat komt van het Hebreeuws de troon van God. En wat Newman eigenlijk suggereert met zijn doek... is dat je als toeschouwer voor de troon van God komt te staan... En je moet daar ook met je neus vlak voor gaan staan. Dat deed hij zelf ook wel eens voor. Kijk, in de moderne kunstopvattingen is God dood. En in de samenleving. En hij heeft zich teruggetrokken, zeg maar. En die is niet meer terug. En de schilderij, dat brengt op een of andere manier die religieuze waarneming weer terug. Ook als je voor dat doek staat. Die kleur, dat helse blauw, dat is zo overweldigend. Dat je gewoon een totaal gevoel van... Hé, wat ben ik? Wat doe ik hier? En dat je je vragen bij jezelf gaat stellen. En ja, er zijn wel meerdere mensen... die daar een soort van religieuze ervaring aan overgehouden hebben. En dat vind ik wel heel erg mooi als gewoon... wat gewoon één kleur lijkt eigenlijk... dat in zich kan vatten. Gewoon iets heel simpels, maar zo krachtig. En ja, dat is allemaal weer te leiden op de stijl... En niet alleen de stijl, maar ook in Rusland bijvoorbeeld. De Malevich, die met het suprematisme bezig was. De zwarte vierkant van Malevich. Nee, als we door die een van die laatste albums van David Bowie. Niet de laatste, maar er was nog eentje. The Next Day van David Bowie was er, geloof ik, het album. Er zat een groot wit vierkant op de cover. En voor mij is het ook een soort van remake van het album. De albumhoes van Heroes, maar ook niet zeker, maar... die kwam Malevich kwam weer, die haakt weer terug op de iconenkunst in Rusland, dat Russisch Orthodoxe, ja, dat album, ja. Je kent die Russisch Orthodoxe iconen wel,
ja,
die,
zeker,
die kleine schilderijtjes.
Ja.
En Malevich die wilde dat helemaal simplificeren tot een reduceren tot gewoon een zwart vierkant. En met diezelfde insteek weer, dat het een soort van venster is naar iets anders. Maar over de suprematisme en spiritualiteit en onbehagen en zo in de kunst, daar kunnen we het later nog wel een keer over hebben.
Ja,
daar heeft onder andere Joost Wageman een heel erg goed boek over geschreven. De stilte van het licht. Misschien dat we die wel even in de voetnoten kunnen
zetten. Ja, want je hebt me al helemaal... ik moet heel veel voetnoten nu al toevoegen.
Ja, ja. Maar, we blijven bezig. Maar we moeten door, denk ik.
We moeten door.
We hebben heel
door.
Erg weinig tijd.
Ja, ja, ja. Ja. Dus we gaan het hebben over...
Over Lennart Nijg, ja.
Yes.
Nee, ik zal het eerst even kort introduceren. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga eerst een gedicht voorlezen van Lennart Nijg.
Want het was een dichter, Bas? Of was het een schilder?
Het was een dichter.
Okay.
Deze man was een dichter.
Ja.
De reiziger heet een gedicht. Geef de reiziger een stoel. Geef hem brood en droge kleren. Laat hem zitten bij de haard. Hij is overal geweest. Hij die alles heeft verloren. Hij die nooit iets heeft bewaard. Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis. Laat iedereen het horen, de reiziger is thuis. Geef de reiziger het woord, laat de reiziger vertellen. Maar hij schudt zijn hoofd en wacht. Hij heeft overal gezocht, hij heeft nergens iets gevonden. En hij heeft niets meegebracht. Hij zegt, ik ben veranderd, ik ben hier niet meer thuis. Maar laat de kinderen komen, de kinderen van dit huis. Laat de kinderen komen, laat de kinderen komen, ik heb aan ze gedacht. Ze zullen mij niet kennen en ze zullen mij niets vragen. Ze hebben niets verwacht. En niemand zal begrijpen wat ik doen kom in het huis. Maar de kinderen zullen zeggen, de reiziger is thuis. Waar doet je dit aan denken, dat gedicht? Wat associaties?
laat de kinderen tot me komen is een zeer Bijbelse thema natuurlijk.
Ja, ik had zelf ook wel iets van het idee van het thema van de verloren zoon. De reiziger die op weg is en dan weer thuis komt. En de half flessen uit de kelder naar het muziekhuis. En dat klopt ook allemaal. Dat Lennart Nijg, die was ook wel weer geïnspireerd door de Bijbel. En daar gaan we het later nog over hebben. Maar goed, dit vond ik een heel erg typerend gedicht voor de schrijfstijl van Lennart Nijg. En de manier hoe hij met de Nederlandse taal omgaat. En ook daar zullen we het later nog over hebben.
Maar wat springt er dan uit? Of ga je dat straks vertellen? Ik hoor een paar herhalingen, een paar iteraties.
Ja, nee, niet zozeer theoretisch gezien, maar vooral in de zin van... hij was eigenlijk een liedjesschrijver.
Zag je hem zelf ook als liedjesschrijver of als dichter?
Nou, beide. Zingen, songwriter, zeg maar dan zonder het zingen. Want hij schreef een opdracht voor andere artiesten. Maar hij was eigenlijk de eerste... of de eerste is altijd een groot woord natuurlijk, maar een van de eerste schrijvers voor populaire muziek in Nederland die volwassen met de Nederlandse taal omging. En in die zin is hij echt revolutionair geweest. En daar gaan we het later ook hebben. En dat zie je in de gedicht gewoon heel erg goed terug. Dat het gewoon heel erg een volwassen gedicht is, dat gewoon in een dichtbundel kan staan. En ook zonder de muziek te horen staat de tekst op zich al. Want we hadden het eerst nog over om muziek af te spelen hier. Ik denk dat heel veel liedjes wel bekend zijn. De melodieën. Dat vond ik eigenlijk niet zo heel veel toevoeging geven. En dat gaat vooral om de tekst eigenlijk. Dus we hebben besloten om het gewoon voor te dragen. En ja, ik was even aan het doorlezen allemaal. Maar ik zag gewoon dat het gewoon hartstikke goed kon. Die gedichten die spreken al voor zichzelf. Dus dat vind ik heel erg knap van hem.
Ja.
Ik wil even vertellen hoe ik met Lennart Nijg in... waarom ik hier over Lennart Nijg vertel. En dat komt omdat hier op Urk ligt een scheepje in de haven. En die ligt er al een paar jaar. Het is eigendom van de stichting Urk en Botteren. Die beheert meerdere scheepjes hier. Een oude viskot was dat, de UK-114. En ik kwam er via een keer achter dat het schip van Lennart Nijg is geweest vroeger. En ik ken Lennart Nijg wel. En ik vond het zo jammer van, dat schip ligt daar en is een beetje een belabberde toestand. En niemand weet het eigenlijk. Hè? Het is toch wel bijzonder dat zo'n schip dan in de Urkraven ligt. En waarom ligt het hier? En hè, wat is het levensverhaal van een schip? En toen sprak ik een andere plaatsgenote, Fokker Geert Hoekstra was dat. En toen we raakten zo aan de praat over Urk, geloof ik. Of naartoe maar. En hij zei van, dat schip dat daar in de haven ligt, dat is een schip van Lennart Nijg. En dat is zo jammer dat er niks meer gebeurt. Ik zeg, dat idee had ik ook. En Fokke, die heeft eigenlijk, Fokke Geert, die heeft een beweging in gang gezet. En die heeft een stichting opgericht om die kot er eigenlijk te geld in te zamelen om die kot te kunnen restaureren. En weer in de vaart te brengen misschien. En om dat verhaal eigenlijk van Lennart Nijg te kunnen doorvertellen. En vorig jaar heeft hij een voorstelling gegeven om geld in te zamelen. En ik wil ook een beetje de tekst die ik bij me heb eigenlijk is een beetje de chronologie van de voorstelling. Fok die heeft echt hele leuke weetjes over Lennart Nijg boven tafel gekregen. En dat was ook een hele succesvolle avond trouwens. Helaas is er geen vervolg op gekomen. De eerste voorstelling was uitverkocht, maar later werd ons idee eigenlijk gekaapt door een professionele productie. Er is nu een tip van de sluier speelt. Met onder andere José Koning. Dat is de laatste vrouw van Lennart Nijg. Speelt erin. Jim de Groot is een zoon van Boudewijn de Groot. Heeft eerder in The Passion, geloof ik, gespeeld.
Die hebben gewoon jullie idee gekaapt?
Nee, dat niet zozeer. Maar dat speelde langer dan zij een theaterproductie. Want dat zie je vaak, hè, over grote schrijvers. Of bekende Nederlanders, zeg maar, dat er een musical of zo achteraf komt.
Nu je dat allemaal gezegd hebt, Bas, heb ik gelijk wat feitelijke vraagjes. Want Lennart Nijg is niet meer onder ons.
Nee.
Dat is even
een tijdje geleden overleden. Dat schip is eigenlijk via op Urk terechtgekomen. Dat heeft die stichting heeft dat voor een symbolisch bedrag voor mij 1 euro kunnen overkopen.
Maar hij was geen visserman of zo, toch?
Nee, moeten we ook even... nee, absoluut niet. Daar gaan we het later nog over hebben, hoe hij aan het schip is gekomen. Okay. Dat komt later allemaal terug. Maar over die voorstelling nog. Er is dus nu een professionele productie van. En volgens mij is het ook wel een aanrader om erheen te gaan. Maar ja, je ziet het overal in Nederland, die musicals... Over allemaal mensen. Voor mij over Doema was het laatst zo'n musical. En weet ik veel wat. Goed, ik hou er zelf niet zo heel erg van. Wij hebben dus daar een voorstelling over gehouden. En ja, Fokke Geert heeft gewoon heel erg veel goed werk gedaan voor de schip. Dus waarvan akte. En ik wil mijn steentje bijdragen aan de bewustwording rondom Lennart Nijg door hier in de podcast wat over hem te praten.
Maar ik kan me ook voorstellen dat doordat je hiermee bezig bent gegaan en met die stichting deelneemt in die stichting, dat je ook veel meer over Lennart bent komen te weten en nog meer bent gaan waarderen.
Ja, heel erg grappig allemaal. Hoe dat, het is ook heel leuk. Van, ik woon zelf, heb ik een tijdje in Haarlem gewoond. Ik woon nu in Zandvoort intussen, maar dat was ook echt de stad van Lennart Nijg. Hm. En zijn schip lag daar ook in Spaarne.
Het Spaan heet dat?
Ja, dat is de rivier door Haarlem stroomt.
Het adres van ons bedrijf is Het Spaan. Dan weet ik gelijk weer waar dat vandaan komt.
Dat is een ander verhaal. Dat schip dus, de UKL 114, dat heette de Jonge Jacob. Dat was zijn oorspronkelijke naam, zoals iedere Urkotter eigenlijk een scheepsnaam heeft. Het kan een Latijnse tekst zijn of... een
Ora Elabora.
Ora et Labora of vernoemd naar een vrouw of in dit geval dus een Jacob, waarschijnlijk naar een zoon van iemand. Werd ook wel de brillendoos van Tante Jet of de Berenburgboot genoemd door Rob de Nijs onder andere. Volgens Rob de Nijs liep het schip op diesel of op Berenburg.
Ja, want nu noem je gelijk al een naam die de meeste mensen natuurlijk kennen, denk ik.
Ze later ook nog terug zien komen. Lennart Nijg die noemde zijn kotter het liefste liefkozend Het Goede Schip. En zo heette onze stichting ook. Hetgoedeschip.nl, daar kun je nog meer lezen over de stichting.
Okay.
Wat we hebben gedaan en wat we nog willen doen. In deze podcast gaan we een beetje op reis met de verhalen en de liedjes. En ja, het is wat mij betreft een van de grootste tekstdichters die Nederland heeft gekend. Je ziet tegenwoordig ook, of op de wereld erdoor zien we iedere keer een stukje van Willem Wilming. Dat is ook heel grappig. Dat is ook zo'n bekende tekstdichter die ook heel veel heeft geschreven voor Herman van Veen onder andere. En die liedjes die resoneren ook nog door in de popgeschiedenis van Nederland. En ja, misschien dat je Lennart Nijg, als je hem ergens mee wil vergelijken, kan het misschien wel met Willem Wilming. Veel van die teksten van Lennart Nijg, die zitten in ons collectief geheugen. Heel veel mensen die kennen wel al die liedjes, maar die weten helemaal niet dat die geschreven zijn door Lennart Nijg. Hij had als geen ander de fenomenale beheersing van meerdere vers- en dichtvormen. En dat ook heel erg... de ene keer schreef hij een sonnet en de andere keer was hij gewoon heel erg recht toe recht aan AB-AB-rijm. Hij beheerst het allemaal hartstikke goed en al op vrij vroege leeftijd trouwens.
Wat is vrij vroeg?
Nou, op zijn 18e schreef hij zijn eerste succesvolle liedjes al. Hij heeft echt gezorgd in mijn beleving voor een ommekeer in de Nederlandstalige muziek. Ja, je had in die tijd, als je de top 40 lijsten van die tijd bekeek, ging het van... Als ik 2 keer met mijn fiets bel bijvoorbeeld, zulke liedjes. En ja, Lennart Nijg die heeft er echt voor gezorgd dat die standaard hoger kwam te liggen.
Dus we hebben Lennart Nijg nodig.
We hebben Lennart Nijg nodig gehad sowieso. En misschien nu ook weer als je een bepaalde afkeer hebt van de hedendaagse hitlijst. Maar goed. Ik hou hier een beetje een pleidooi voor Lennart Nijg. Ik vind hem echt een taalvirtuoos. En ja... als schrijver, als dichter, moet hij eigenlijk niet vergeten worden. Naast dichter was hij ook een schrijver.
Hoe zag hij hem zelf? Wat is zijn eigen...
Nee, ik denk dat iedereen die iets met gedichten doet, die wil het liefst een dichter als dichter gezien worden, denk ik. Dus ik denk dat hij zich ook zelf ook zag. Hij heeft ook musicals geschreven later nog. En we hopen dat met dit verhaal Lennart en zijn schip ook een beetje levend kunnen houden.
Is het doel van het schip om zo'n varend museum te worden? Of
het vertelt aan zich al een verhaal doordat het gewoon het schip van Lennart Nijg is geweest. En in die zin is het gewoon varend cultureel erfgoed, zo noemden wij het.
Maar zijn vrouw kan er geen aanspraak op doen of zo? Zegt deze meester.
Nee, het is overgenomen door die Bottenstichting. Die heeft gekocht voor 1 euro. Ja. Ja. En van Astrid Nijg, geloof ik, of van José Koning, dat weet ik niet zo in mijn hoofd.
Maar het is gewoon het ding zelf. Het is niet zo dat het een soort museum wordt of dat je tours erop kan doen. Of
nee,
dat
je kan het huren, dat zijn we mee bezig, hè, ja. Voor een zakelijk bedrijfsuitje of zo. En dat geld wat daarmee binnenkomt, dat gaat dan weer naar de stichting om het schip weer verder te onderhouden. Want het lag echt, ja, bijna op zink is een groot woord, maar er moest echt heel veel aan gebeuren. En er is al heel veel werk verricht, mede dankzij die inzamelingsactie.
Ja.
En ja, Rob de Nijs zei zelf al, het is een museumstuk. En ja, ook Boudewijn de Groot, die vindt dat er meer bekendheid moet komen. Dus hij zei van, het is een attractie, een bezienswaardigheid en een uniek verhaal. Dus ja, kijk, er is belangstelling voor en dat hebben we ook wel gezien. We zijn 3 keer op tv geweest met die actie, landelijk. Bijvoorbeeld 2 pagina's in het Haarlems Dagblad en ook nog andere artikelen in Elsevier hebben gehad. Dus ja, dat het leeft, dat is sowieso een geval. Dus ja, die voorstelling was ook een succes en... Wat dat betreft is het wel mooi dat er zoveel aandacht is gekomen voor het schip. En ja, nu hier dan in de podcast weer een stukje, een jaartje later.
Nee, ja.
Hoe het schip in de Urkhaven komt, hebben we het over gehad. Het symbool van de volwassenwording van de Nederlandstalige muziek, zei Fokke heel erg mooi. Maar goed, wanneer kwam ik in aanraking met Lennart Nijg? Mm-hmm. Dus zullen we daar maar eens beginnen. Ik weet nog, mijn ouders die hadden een grote dubbel LP en dan heb ik het over de jaren 90 dan, van Boudewijn de Groot.
Echt vinyl?
Ja, echt vinyl. Voor mij 5 jaar hits of zo heette dat. Echt zo'n verschrikkelijke verzamelaar. Maar ik draai hem vaak en ik vond een van de mooiste liedjes, Verdronken Vlinder, die zul je misschien zelf ook kennen, ik zal hem even voorlezen. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier, zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier. Met je kleuren die vervagen zonder zoeken, zonder vragen. Eindelijk voor altijd rusten en de bloemen die je kuste. Geuren die je hebt geweten, alles kun je nu vergeten. Op het water wieg je heen en weer. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Ja, dat is, ja, ik vond het zelf, hè, die beeldspraak die in dat nummer voorbij komt. En later, ja, gaat over leven en dood. En,
dus een nummer dus op muziek van Boudewijn de Groot geschreven door Lennart.
Ja, ja, en in dat duo maakte Lennart de tekst en maakte Boudewijn de Groot muziek.
En gebeurde dat dan op die boot?
Ja, onder andere, ja.
Oké.
Okay. Ja. Goed, ik denk dat we best even een beeld kunnen schetsen van Lennart Nijg. En ik denk dat het dan het beste is om bij zijn jeugd te beginnen. Hij werd geboren in 1945. En de familie Nijg kwam uit de Rotterdamse hoek eigenlijk. Rotterdamse komaf. Zijn bedovergrootvader was de oprichter van het NSC. Dus als we zo ver terug willen gaan.
De Rotterdamse Courant.
Ja, en er zijn ook familieconnecties met uitgeverij Nijgen en Van Ditmar. Die is hier wel bekend, denk ik. En met de deftige en zakelijk succesvolle familie van Ommer uit Rotterdam. Maar goed, je denkt van ja, en is Lennart. En ook zijn er familieconnecties met uitgeverij Nijgen en Van Ditmar. Jou wel bekend. En nog met de familie uit Rotterdam, ook een zakelijke familie. Maar je denkt dan, Lennart, die komt dan uit een familie van beeld en een beetje kakuleus, zeg maar. Maar dat was dus niet het geval. Lennart's vader was een beetje een buitenbeentje in de familie. Die was illustrator van kinderboeken, reclametekenaar. En ja, in huis groeide hij op, Lennart, met opera en klassieke muziek. Frans Schubert werd er veel gespeeld. Zijn moeder speelde piano. Dus ze hadden het niet heel erg breed. Er was weinig, toch geen geld. En dat kwam eigenlijk omdat ze een beetje ruzie hadden met Lennart's grootvader, Paul Nijg. Die steenrijk was.
Oh.
Dus ja. Maar goed, op de lagere school, daar gaat hij dan naartoe, was hij stil en verlegen. Hij was vooral heel erg bezig met lezen. Heel veel lezen, lezen, lezen. En ja, dat hebben we het over, volgens mij, was dit in Haarlem dan. Op de lagere school maakt hij een vriendje, en dat is een jongere broertje van Boudewijn de Groot. En Lennart komt dus over de vloer bij de familie de Groot. Mede omdat ze daar de Donald Duck lezen, geloof ik. En Boudewijn vindt hij in eerste instantie best wel een bijzondere kerel. En ze hadden eigenlijk nauwelijks contact met elkaar. En dan gaat hij naar het lyceum toe in Haarlem. En hij schrijft een stukje in de Volkskrant, maar zijn talent valt op en
De Volkskrant?
Nee, in de schoolkrant zeg ik.
Oh, sorry, ik verstond Volkskrant.
Nee, maar zijn talent valt op, want hij krijgt een rubriek in het Haarlems Dagblad. Best wel een gerenommeerd en veel gelezen blad. Want naast Belcampo, Michel van der Plas en Remco Kampert, die ken je denk ik ook wel,
ja.
Staat Lennart op zijn 17e als columnist in het Haarlems Dagblad.
Zo.
En ja, wel onder een pseudoniem dan. Maar goed, dat is wel een hele prestatie als je 17 bent, dacht ik zo. Dat je dan gewoon voor een volwassen publiek een column kan vullen.
Dat is zeker. En wat is de pseudoniem?
Zijn pseudoniem was Seepbel. Ik zal een keer kijken of ik zo'n column terug kan vinden.
Ja, we hebben Delver.nl.
Ja,
misschien kunnen we wel wat vinden.
Ja, dat kan sowieso wel. Nou ja, het natuurlijk al gewoon veel plezier. En staat er vaak op Zandvoort op het strand, vlakbij Haarlem.
Hey, Zandvoort heb ik net ook gehoord.
Ja, precies. Ja. Dan komt alles nog weer een beetje terug. Nou, daar kwam mij Boudewijn de Groot ook weer tegen. En nou, ze voelden zich een beetje tot elkaar aangetrokken. Als op vriendschappelijk niveau. En Boudewijn speelde gitaar. En Lennart die schreef. Dus ja, dan denk je van, ja, hey, het is misschien wel een mooie link. Dus toen Lennart 18 was, schreef het eerste liedje voor Boudewijn. En dat liedje was Strand. En nou, Boudewijn vond dat wel een leuk liedje. En hij componeerde de muziek erbij. Maar ze besluiten om verder te gaan samen. Maar intussen, Lennart die studeert aan de filmacademie. Ja, en hij vond... Ja, hij kwam niet naar het examen toe. En hij was een beetje de weg kwijt.
Maar die filmacademie, ik bedoel, hij was schrijver. Hij deed al een stuk in de Volkskrant.
Ja, hij was heel erg bezig met allerlei culturele uitingen. Oh, zo, ik denk dat hij zijn eigen weg een beetje aan het zoeken.
Ik zou verwachten dat hij dan misschien Nederlands of zo ging studeren. Maar dat is niet zo.
Ja, nou, misschien niet. Ja, ik weet niet, 18 jaar. Dan wil je toch een beetje zoeken wat het beste bij je past. Nou ja, in ieder geval, de filmacademie was geen succes. Hij kwam vaak aangeschoten op school. Een oude studievriend die zei dat hij regelmatig de lessen bezocht met in zijn tas alleen een flesje never en een statenbijbel.
Een statenbijbel?
Ja, ja. Maar goed, voor mij, die klasgenoot Pieter Vroef, die zei erover dat Lennart Nijger, die was gefascineerd door de Bijbel, maar vanwege de taal. En die talenkanen anders vooral, denk ik dan. Hij las er vooral s'nachts in een boek als Psalmen, Hooglied en Prediker. Dat waren zijn favoriete hoofdstukken. En dat zien we later ook weer terug. En ook in het eerste gedicht wat ik voorlas. Ja. Die thematiek. En ja,
dat maar was hij ook opgevoed met de Bijbel of dat niet?
Nee, volgens mij niet. Misschien een katholiek gezin misschien. Maar volgens mij niet.
Oké, maar gewoon aangetrokken tot de taalgebruik.
Ja, precies. Nou, intussen die samenwerking met Boudewijn gaat door. En Boudewijn die wordt aangespoord een demo in te leveren, Fonogram. Dat was toen nog een grote platenlabel in Nederland. En volgens mij was dat een meisje van 16.
Oh ja.
Nee, maar goed, onder andere ook een ander liedje. De Noordzee. En dat is wel een heel mooi gedicht. Ook een vertaling van een Engelse hymne, geloof ik. En dat gaat dan over... het is een historische setting. Je moet zo'n oud VOC-schip misschien voor je zien. Ergens voor Spanje, voor de kust of iets dergelijks. Die in een wereldreis aan het maken is. En ja, die historische setting die Lennart Nijger in een paar zinnen kan schetsen. Dat is ook wel echt een kwaliteit van geweest. En zul je in dit lied ook terugzien. De Noordzee. Daar zeilde op de Noordzee wijd en koud. Een schip zo zwaar beladen met 's werelds ijdel goud. Daar kwam de Spanjaard dreigen te roven van ons goud, te vervoeren op de Noordzee. Al op de Noordzee wijd en koud. Was onze jongste makker een jongen sterk en koen. Die sprak al tot den schipper, wat zult gij aan mij doen? Wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds het Spaans galjoen doen zinken in de Noordzee. Al in de Noordzee zinken doen. Ik zal u geven zilver, een wapen en blazoen. Mijn eigen jonge dochter zal ik u huwen doen. Wanneer gij wilt gaan zwemmen en ginds het Spaans galjoen doen zinken in de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen. De jongen bad de hemel, sprong daarna overboord en heeft in Zwijhand scheepswand 3 gaten toegeboord. En van de trotse Spanjaard is nimmer meer gehoord op heel de wijde Noordzee, op heel de Noordzee meer gehoord. Ja, dan verder gaat het loopt heel tragisch af, want die jongen die komt uiteindelijk te verdrinken. Maar dat taalgebruik, als je een jongen van 18 dat zulke zinnen maakt, dat is heel erg fascinerend, vind ik. Maar ja, die eerste singeltjes, die floppen volledig. En ja, Lennart die zat er niet, eigenlijk niet zo mee. Hij voelde zich een beetje onbegrepen, maar ja, meer ook niet. De producer die spoorde hem wel aan om door te gaan. En in 1965 komt hij met een liedje van een chanson van Charles Aznavour aan, die nog steeds optreedt trouwens, geloof ik.
Oh.
Dat, voor mij van 1932 is die.
Maar band. Ik wil nog even naar de Noordzee. Ja. Ik ben helemaal met je eens wat je zegt. Maar in het liedje wat ik ken, is zeg maar er zit een herhaling in van de Noordzee, ja, de Noordzee, Noordzee. Is dat dan iets dat toegevoegd is muzikaal? Of dat hij dat al zo geschreven heeft?
Ik weet niet, misschien is dat muzikaal toegevoegd of het is al zo geschreven.
Want dat is juist volgens mij de kracht van het.
Sowieso van het liedje. Want daar gaat dan ook die melodie en dan lijkt het net zoals op die golven.
Precies,
een beetje
precies.
Ja, al op de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Al op de Noordzee wijd en koud. Ja, dat Boudewijn die. Ik denk dat het eigenlijk bij Boudewijn vandaan komt. Want hij dan die akkoordjes erbij schrijft. Maar verder is het gewoon één op één. Is de melodie van dat nummer eigenlijk alleen maar ter ondersteuning van de tekst. Je kan het voorlezen. En ja, zit helemaal geen spannende melodie in. Maar
mm-hmm.
Juist doordat die opbouw van dat gedicht wordt het zo'n goed nummer. Maar goed, door naar Charles Aznavour. Ja. De Franse Smartlap Un Enfant. Die zullen misschien ook nog wel even linken. Er was toen een hitje in Europa. En ja, Lennart wordt dan gevraagd, want er was toen best wel gebruikelijk in die tijd dat je een buitenlands nummer vertaalde naar je eigen taal. Wat in Duitsland gebeurde dat veel en in Nederland veel. En met een Duits liedje in Nederland en een Duits liedje in Nederland. Dat werd
voor
allemaal heen en weer vertaald.
Voor de Europese eenwording.
Ja, en Engels was toen nog niet. Ja, dat leefde natuurlijk wel met de opkomende popmuziek. Maar nog niet iedereen kon heel erg goed Engels. En ja, het is niet zoals nu, zeg maar, met dat je daar gewoon afwisselend kan spreken.
Ja, ja, ja.
Lennart die vertelde dat. En nou, dat deed hij best wel goed trouwens ook. Maar onverwacht werd het een groot succes.
Want het was het nummer?
Een meisje van 16
aha,
in Nederlands.
Ja, die kennen we.
Ja.
Maar dat was dus van Charles Aznavour, geschreven door Edith Piaf. En dat hebben ze een beatbewerking opgedaan.
Dat zoek jij nu even op, denk ik. Intussen.
Ik lees met je mee.
Ja, met een grote orkestband erachter. Maar dat werd dus een groot succes. Maar ja, Boudewijn vond het verschrikkelijk eigenlijk dat ze daarmee doorbraken.
Oh.
En hij kwam met het hoesje van de single aan bij Lennart. En hij heeft met een filtshift op de achterkant geschreven: dit eens, maar nooit weer.
Oh. Dat is een museumstuk.
Ja. Nou, maar goed, Lennart die zit er eigenlijk niet zo mee. Want die krijgt eindelijk geld. Hè?
Hoeft hij niet naar zijn opa toe.
Nee, precies. En ja, hij kan zijn openstaande drankrekening in Café de Wagen in Haarlem betalen.
Maar even, die man had al vroeg een probleem met zijn jeneverfles en zijn
drank. Ja, precies. Ja.
Oké. Want de Berenburgboot, zoals hij door Rob de Nijs genoemd werd, dat was niet zonder...
was niet zonder reden. Hij zat vaak in Café de Wagen, dus het oudste café in Haarlem. Een mooi trekpleister als je een keer een Lennart Nijger wandeling wil maken. Maar er zaten ook andere mensen van dat muzikale circuit destijds, hielden zich daarop. Er werd veel opgetreden en gezongen en zo. Dat is ook niet zo gek dat hij zich daarop hield.
Mm-hmm.
Nou, hij vertelt datzelfde jaar, geloof ik, nog een klassieke van Bob Dylan.
Yes.
Come get around people wherever you roam. Times are changing. Heel heftig protestzanger in die tijd. Voor mij had hij toen ook een beetje een paar jaar echt dat imago als protestzanger waar Bob Dylan. En Lennart die besluit dat ook te doen. Hij vertaalt die tekst. Kom mensen, kom luisteren en hou nu je bek. Het water daar komt jullie al tot je nek. En geef toe dat je nat bent, doorbeekt tot je hemd. Probeer het maar niet te vermijden. En wie niet wil verzuipen is wijs als hij zwemt. Want er komen andere tijden. En dan het laatste couplet. De streep is getrokken, de vloek is gelegd. Op alles wat vals is en krom en onecht. Jullie mooie verleden was bloedig en laks, wij zullen die fouten vermijden. En de man bovenaan is de laatste man straks, want er komen andere tijden. En ja, ik vind eigenlijk dat die vertaling best wel heel erg goed gedaan heeft.
Ik zal je zeggen, ik krijg er gewoon kippenvel van als jij het opleest. En ik ken ook de versie van Boudewijn de Groot. Maar dan zie je toch dat Nederlands, dat spreek je natuurlijk beter dan Engels, dat komt gewoon binnen.
Ja,
dat komt
is ook
veel
best wel
meer
een
binnen.
Heftige tekst. En vooral in die tijd, in 1965, was het helemaal nog niet zo gebruikelijk dat je die grote relschopperij en zo had. Men was nogal een beetje netjes in die tijd. En ja, in de tijd van de provo's en dergelijke. Het kwam wel op. Maar het had toch wel heel erg impact. En
hier was Boudewijn wel tevreden mee?
Nee, hier was Boudewijn was van een artistiek iets hoger niveau eigenlijk.
Mm-hmm, mm-hmm.
En ditmaal een zelfgeschreven nummer maken ze samen. Ook volgens mij ook nog dezelfde jaar. Welterusten meneer de president. Ja, en ook met dat nummer, die gaan we zo even een stukje van voorlezen. krijgt ook Boudewijn de Groot het imago van protestzanger. Op de achterkant staat het liedje Vrijgezel. En ja, die single die staat 12 weken in de hitlijst genoteerd. De hoogste notering in de 9e plaats. Dus ja, het gaat opeens hartstikke goed. Harde verkoopcijfers. En ja, ook de heisa echt die ontstaat rondom die tekst van Weltrusten meneer de president. Het gaat over de Amerikaanse president. En we hebben dan over de tijd van Vietnam. De oudere generatie van die tijd vond het zwaar ongepast om met zo'n popnummer op de proppen te komen. Kijk, je had eigenlijk net 20 jaar de bevrijding gehad van Nederland.
Ja.
Amerikanen waren de bevrijders van Nederland. Zelfs de dominees die waarschuwden vanaf de kansels tegen het lied.
Omdat Amerika werd weggezet als...
Ja, de Amerikaanse president persoonlijk werd aangevallen.
Was de Vietnamoorlog toen al aan de gang? Of net begonnen, denk ik?
Ja, net begonnen, geloof ik.
Ja. Dat is Lyndon B. Johnson was toen president natuurlijk.
Volgens mij wel, ja. Ik weet het niet, maar goed... Nou ja, kranten stonden vol met ingezonden brieven. De ouders waren boos en die wilden niet dat hun dochters dat singeltje kochten. Er werd echt schande van gesproken. Maar er waren ook natuurlijk mensen die vonden het fantastisch. En vooral jongeren vonden het goed dat er tegen de Vietnamoorlog werd geprotesteerd. En in Nederland kwamen ook al die protesten tegen Vietnam op.
Hmm.
Dus wat dat betreft de perfecte timing om zo'n liedje te schrijven. Het laatste vers is bijvoorbeeld: schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldloze slachtoffers ziet staan, die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen en u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld, die het bloed en de ellende niet vergeten en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die dode mensen. Droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president, slaap zacht. Ja, het is ook best wel een heftige directe tekst. En dat is ook wel de kracht van het nummer.
Mm-hmm.
En ja, je kan je afvragen in welke... Is dat liedje nog steeds zo actueel?
De vraag stellen en beantwoorden.
Ja, maar laatst is hij nog... In de tijd van Bush werd hij nog een paar keer gespeeld door volgens mij De Dijk of zo. Maar goed.
Oh, oké. Okay. Ja. Want in de tijd van Bush had je... Dat heeft niks met Lijn Eigen te maken. Ik moet denken aan een nummer van Bright Eyes. Dat is When the President Talks to God. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde thematiek. Mm. Als de president in zijn eentje is. En wat zegt hij dan? Wat denkt hij dan? Dat was de tijden van de Golfoorlog.
Vooral in Amerika zijn heel veel van die protestliedjes geschreven natuurlijk. En je had er ook Woody Guthrie vanzelf. Die ook van die activistische teksten schreef. En ja, Bob Dylan onder andere. Maar goed, ja. In Nederland was het nog niet zo gebruikelijk om zulke politieke taal uit te slaan in je liedteksten. En ja, wat dat betreft was Boudewijn de Groot een van de eerste die dat deed. Maar Lennon die ontdekt dat hij een foutje heeft gemaakt in de tekst. Want hij zingt in het eerste couplet. En vergeet het vierde van de 10 geboden die u als goed christen zeker kent. Nee, het vierde van de 10 geboden is niet: gij zult niet doden waar je op doelde. Maar eert uw vader en uw moeder.
Ook belangrijk.
Ja, ook belangrijk, maar goed.
Is dat echt zo? Ja, voor iemand die de Statenbijbel in zijn tas had?
Ja, had hij even niet goed opgelet.
Oké. Okay.
Hij vond heel erg gek dat ondanks al die protesten tegen dat liedje, dat niemand, die fout opmerkte.
Nee, maar nou snap ik die dominees van de kansel. Ja. Geschiedsvervalsing.
Ja, maar die hadden dat dus niet door.
Ja, die hadden waarschijnlijk nooit geluisterd. Dat is vaak zo.
Nee, precies. En Boudewijn die krijgt dus dat imago van protestzanger opgeplakt. Maar ja, daar willen ze vanaf.
Maar even over Boudewijn, het gaat over Lennon. Maar ik heb altijd het idee van Boudewijn dat ik dat toch ook wel wou. Want je zegt nu alsof het opgeplakt werd, of het opgedrongen werd. Maar dat is toch ook wel wat hij nastreefde.
Misschien voor de commercie wel, maar je zult merken. Even kijken, we zijn intussen weer een jaartje verder.
Mm-hmm.
Ze willen afrekenen met hun... 2 jaar zijn we verder. Met dat imago van de protestzanger.
Toch wel.
En ja, intussen zijn ze de 20 gepasseerd en... Ze willen volwassen...
20 gepasseerd? We hebben het echt over broekies nog.
Ja, dat is allemaal nog in twee jaar zijn helemaal, is dit allemaal al gebeurd. En nou ja, dan is het... even kijken hoor. Ik weet even zo niet aan mijn hoofd welk jaar dit is.
Maar ze willen afrekenen.
Ze rekenen af met hun jeugd. En ze schrijven het album voor de overlevenden samen. En dat wordt echt een klassieker.
Dat is in 66 geschreven.
In 66, ja. Het eerste echte album. Dan is Lennart is dan 21.
21, man.
Ja, dat is een succesvol album. 25.000 LP's verkocht. En dat vind ik heel erg goed voor een debuut. Het Testament is dan het nummer wat er echt uitspringt. Het is de meest scherpe afrekening met de jeugd eigenlijk.
Maar dat is ook het album waar het Land van Maas en Waal op staat.
Nee, dat is het volgende album, geloof ik. Voor mij is het Picnic.
Oh, ik dacht dat deze was. Maar goed, maar
daar komen we straks nog even op. Goed, ja, die afrekening met die protestliederen eigenlijk. En dan Testament, die zal ik even voorlezen. Die vind ik echt een heel, heel goed nummer. Na 22 jaren in het leven maak ik een testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven. Voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd. Maar ik heb nog wel wat mooie idealen. Goed van snit, hoewel ze uit de mode zijn. Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen. Vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren, laat ik met plezier het adres naar van mijn kroeg. Waar ik te veel dronk om een vrouw te imponeren. En daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg. Dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen. Die wel opgevoed en zeer verstandig zijn. En waarmee je dus geen donder kunt beginnen, maar misschien krijgt iemand anders wel klein. Voor mijn neefjes zijn mijn onvervulde wensen wel kinderlijk, maar ach, ze zijn zo diep. Ik behoorde immers tot die soort van mensen voor wie het geluk toch altijd harder liep. En aan mijn vrienden laat ik gaan het vermogen om verliefd te worden op een meisjeslag. Zelf ben ik, helaas, een keer te veel bedrogen. Maar wie het eens proberen wil, die mag. Mijn vriendinnetje, ik laat jou alle nachten dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort. Maar onthoud dit wel, ik zal geduldig wachten tot ik lach, omdat jij ook belaasd wordt. En de leraar die mij altijd placht te dreigen, jongen, jij komt nog op het verkeerde pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen. Dat wil zeggen, hij heeft toch gelijk gehad. Voor mijn ouders is het album met de plaatjes die zo vals getuigen van een blijde jeugd. Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes die een kind opvoeden in eer en deugd. En verder krijgen ze alle dwaze dingen terug die ze mij te veel geleerd hebben die tijd. Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen groot te worden zonder diep berouw en spijt. En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden, maar die hebben al genoeg van mij gehad. Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienen. Al de drank die ze van mij hebben gejat. Verder niets. Er zijn alleen nog een paar dingen die ik houd omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen. Die neem je mee zolang je verder leeft. Ja, dat vind ik zelf een prachtig liedje.
Wauw. Ja. Ja, maar dit is volgens mij... Ik denk dat dit het eerste nummer is dat ik van Boudewijn de Groot heb leren kennen. Toen moest ik zelf tiener zijn geweest. En de eerste zin, na 22 jaar in het leven, dacht ik altijd... Hij kan toch niet bedoelen dat hij 22 is?
Want nou, dat was hij dus wel.
Dat
mij
was hij wel, ja.
Een jaartje jonger ook nog.
Ja, ja, ongelooflijk hoor. Ongelooflijk. Dat je dan zoiets kan schrijven.
Ja. En ook trouwens, Boudewijn de Groot ook een hartstikke goede zanger.
Ja.
Hoe je dat... maar goed, daar hebben we het later ook nog even een beetje over. Nou ja, de kassa die rinkelt dus. Maar jammer genoeg kan hij dat absoluut niet met geld over omgaan. Nou, hij is eigenlijk een beetje zzp'er, een freelancer, schrijver. Dus hij moet zelf belasting betalen over de royalties die hij binnenkrijgt. Maar ja, dat geld, ja, dat gaat gewoon op in de kroeg. En hij is bezig met een filmproject hier en daar.
Hij had geen manager.
Nee, maar hij ontmoet daar onder andere Ramses Shaffi, die we straks nog terug gaan zien.
Okay.
Die ook een sleutelrol in zijn leven gaat spelen. Maar ja, hij maakt dus een film met Ramses Shaffi, maar die krijgt vernietigende kritieken van de pers. Dus
hij maakt een film als acteur of als schrijver?
Als regisseur. Schrijver,
regisseur?
Ja.
Oké. Okay. En hoe heet die film dan?
Ja, weet ik zo niet, maar die is gigantisch geflopt. Hij is wel ergens een beetje terug te vinden, maar een beetje amateurfilm eigenlijk.
Oh.
Hij is dan 22, hebben we het over.
Ja, maar was Ramses toen al wel bekend?
Ik weet niet een beetje opkomende bekendheid, maar nog niet doorgebroken, geloof ik. Nou, in 1968 trouwt Lennart met Astrid Bakker. En ja, Astrid Nijg wordt dus daarna. Ze komen dan in de Urkerhaven. Aha. Hier gaan we naar Urk toe.
Gewoon voor de fun.
Ja, ze huren samen met een paar vriendjes een tjalletje. En op een zomerdagje. En Lennart die ziet het vissersschip de UK-114 liggen. Ja, en Lennart Nijg die vraagt wat het schip moet kosten. En de beherende familie die vroeg er 8000 gulden voor. Nou, en hij kocht dat gewoon daar.
Mooi verhaal.
Ja, dat is hartstikke mooi verhaal. Lekker spontaan. Hè.
Zonder aarzeling en kennis van zaken.
Zonder aarzeling en kennis van zaken.
8000 gulden, dat is best wel veel geld. Zeker voor die tijd.
Ja, zeker. Maar ja, echt een visserskot. Dat is ook een beetje de bron van inkomsten voor zijn familie. Dat is sowieso altijd een investering.
Maar was dat toen nog echt een actief, goed draaiende
boot? Ja, hij liep toen nog wel.
Oh, hij liep toen nog wel? Oké.
Maar ja, het moest wel het een en ander opgeknapt worden. En daar kwam ik pas later achter. En Lennart die nog nooit een schip had bezeten, in bezit heeft gehad. Dus er ging veel tijd in zitten en er ging veel geld in zitten. En Lennart die heeft trouwens ook een liedje over Urk geschreven.
Oh ja?
Een fragment daarvan is: wenden wij de steven bij de haven, hoop, dam en geloof, wij keren weer naar waar zij die achterbleven wachten. In het mooiste dorp van heel het IJsselmeer.
Hey, vind ik
en,
mooi.
Ja, ik kreeg die inspiratie eigenlijk toen hij bij dat Ulrike Vissers monument stond. Dat gaat dan over de vrouwen die achterblijven als de vissersmannen verdronken in de Noordzee of op de Zuiderzee. En er staat opgeschreven op dat monument: hier wenden zij de steven. En door wie achterbleven, werd hier op hen gewacht. En ja, Lennart Nijg heeft een gigantisch lang lied erover geschreven. Ja, ik heb dan net even twee regels voorgelezen, maar voor mij heeft hij iets van 13 couplet of zo. Maar dat gaat dus helemaal over Urk.
En is dat ook uitgevoerd door iemand gezongen?
Door zijn toenmalige vrouw Astrid Nijg heeft het op.
Oh, die was zangeres?
Ja, die was zangeres, maar die gaan we zo meteen nog even terug horen.
Prachtig.
Ja.
Hij was verliefd op Urk. Maar impulsief, kunnen we het nu toe vaststellen. Van, koop zomaar een boot.
Ja, ja, ja.
Maar ook heel, of het is heel succesvol, of het is flop. Ja, ja, de film en de eerste singles.
Living life to the max. Zeg
ja, maar. Echt hoge pieken, diepe dalen. Ja. Maar die diepe dalen zaten hem niet zo. Dus dat deed hij niet zo moeilijk over. En die hoge pieken waarschijnlijk.
Nee, hij heeft zelf een keer gezegd, geloof ik, tegen Astrid Nijg van... de inspiratie die komt als je dichtst bij je putje zit. Als je in je diepste dal zit, dan schrijf je de beste dingen. En ik denk dat heel veel dichters dat wel zullen beamen. Dat is ook een beetje wisselwerking van
verstanden. Maar dat is altijd de vraag, zoeken ze het daarom op?
Ja, ja, dat is ook zeker de vraag. Maar ja, ik denk wel dat die deels en het drank gebeuren zich echt stort. En later ook nog in de drugs en in de speed onder andere.
Drugs.
Dus, ja. Goed. Maar die pieken die blijven nog wel even. Want in 1968, dan zijn we weer 2 jaar verder, verschijnt het album Picnic. En dat is eigenlijk het Nederlandse antwoord achteraf gebleken op de Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Het album van de Beatles, het revolutionaire album van 1967. En Pet Sounds van de...
Beach Boys.
Van de Beach Boys, zeg ik zo zeggen. Maar... Beastie Boys, ik bedoel de Beach Boys. Van 1966.
En dit album Picnic is van...
Van Boudewijn de Groot, ja. En geschreven door Lennart dus.
Volledig, helemaal.
Ja, helemaal geschreven. Net als het vorige album, Voor de Overlevende ook, dat hij helemaal heeft geschreven. Oké, op het album staat onder andere de klassieker Meester Prikkebeen.
Mm-hmm.
Ken je misschien wel. En het is wel grappig, dat is een duet met Van Boudewijn met Ellie Nieman.
Die ken ik niet, die ken je niet.
Die ken je dus wel.
Oh.
Die gaan we later kennen als Ellie van Ellie en Rickert.
Die ken ik wel, ja.
Ellie... En Rick, die waren dus goede vrienden van Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Die kwamen ook vaak in Café de Waag. Dus en die zaten zo ook in het muzikale circuit.
Maar even een stapje terug. Je zegt het is het antwoord op Sgt. Pepper's Lonely. Sgt. Pepper was natuurlijk in die zin experimenteel. Ja, en echt, de Beatles hebben zich daarmee, als ze voor zover ze dat nog niet waren, volledig gecement als zijnde de beste band ooit.
Ja.
Dat moest dan ook het doel zijn met Picnic? Dit moest zeg maar de... Of meer de experimentele muziekkant.
Experimentele muziek en ook thematiek van het album. Maar het is ook gewoon echt kwalitatief gezien een heel erg goed album. Dus wat dat betreft ook zeker in die zin een antwoord van dit is op dit moment het summum van de Nederlandse muziek.
Oh zo,
muziek.
Dat was het. Van dit is, oké, we zien nu pieken in muziek en wij willen ook pieken.
Ja, dat deden ze dus hartstikke goed. Ja, en het is nogmaals opmerkelijk hoe Nijg door... Ja, een tekst eigenlijk een heel ander beeld kan scheppen. Hè, dat je echt kan laten meevoeren in een andere plaats en tijd. En het mooiste lied eigenlijk op die LP vind ik Eva. En Nijg werd hiervoor geïnspireerd door de Tuin der Lusten van Jeroen Bos. Die in Prado, Madrid hangt. Die moet je even opzoeken op internet. Want dat is echt een heel erg bekend schilderij. Ik denk dat jij hem ook wel kent. Het is een laat middeleeuwse schilderij. En,
als ik hem ken, Bas, dan...
Nou, ik denk het wel. Het is echt... de Europese kunstgeschiedenis is het echt een heel erg belangrijk.
Nee, ik weet welke
Bos is ook wel bekend.
Het circus van Jeroen Bos komt ook voor in de tekst Land van Maas.
Ja, hij was echt geïnspireerd door Jeroen Bos wel. En ook door andere schilders. Frans Hals zullen we het straks nog even terugzien.
Ja.
Ik heb hem alvast opgeschreven in de show notes ook.
Dit wordt echt een gigantisch, Jonas. Maar dat is leuk. Meeklikken mensen.
Het gaat over de schepping, het paradijs, de zondevallen schilderij. Dus weer Lennart eigenlijk met die Bijbel in conclave eigenlijk. En het lied wat hij dan schreef, Eva, dat is eigenlijk een monoloog van God. Over Eva, de vrouw die de vrucht van de boom heeft geplukt.
Ja, ja.
En ja, God is daar een beetje verongelijkt eigenlijk over. Een beetje. Maar die snapt het eigenlijk allemaal niet zo goed. En dat hoor je in die tekst van Eva.
Ja.
Ik houd de wereld in mijn hand. Het glazen ei vol land en wolken. Ik zal de hemel gaan bevolken. Ik roep de varens uit de zand. Ik schud de apen uit mijn mouw. De spikkelpanters en de mieren. De blauwe konijn en de krabbeldieren. Ik strooi topaas, azuur en dauw. Ik weet nu dat ik alles kan. Ik ken de dieren aan hun vel, de vogels aan hun notenspel en ik geef namen aan de man. De verf die ik morste vliegt plotseling in brand. Het palet valt vlammend uit mijn hand. De aarde zwaait open, ik zie haar lopen in mijn eigen groene gras. Wil jij soms wit wezen dat ik je niet ken en dat ik niet almachtig ben? Je wilt me vergeten, mijn vruchten eten en me bedriegen met je man. Hier in je lichaam van albast zie ik de roze vlammen branden. En wat je wilt valt in je handen. Je hebt mijn wereld aangetast. Daar sluipt de groengevlekte kat en heeft de merel al te grazen. De leguaan gaat bellen blazen, kruipt op 5 poten over het pad. Een vleesboom rijst het water uit en rinkelt met zijn glazen snaren. Er zit in de kristalpilaren een uil die schuine liedjes fluit. Hier sta ik voor zot in mijn kamerjapon. Ik dacht wel dat ik alles kon. En ben ik verdwenen, dan komt op zijn tenen de engel met het grote mes. Dus echt een hele, hele bijzondere invalshoek. En ook, je ziet ook die psychedelica, die komt ook in die tekst ook heel erg terug. Topaz, azuur en blauw en blauw konijn, krabbeldier. En wat een beetje hippieuze...
Jefferson Airplane met White
Rose. Ja, ja. Nou, dat zeker. En dan weer met een Bijbels invalshoek, zou je eigenlijk
ik ben een beetje perplex door die laatste couplet. Maar daar kunnen we misschien nog even straks over hebben. Mm. Ik snap die niet. Maar goed, dat is nu niet het...
Ja, nee, het gaat eigenlijk over God die bezig is met die schepping.
Ja, tot zover volg ik het. Maar
en dan op het laatste jaar...
In mijn kamerjapon, maar dan is het iemand anders die dit zegt.
Nee, nee, dat is God, want die is aan het schilderen. Hij is van palet uit zijn hand en de schepper, neigt dan weer terug in de schilderij van Jeroen Bos. En Jeroen Bos is dan weer eigenlijk de schepper van zijn schilderij.
Ah.
En ook die psychedelica van die tekst, die zie je ook weer terug in dat schilderij van Jeroen Bos, die met al die... mensjes die over de aarde en toeters in hun oren en weet ik veel wat en trechters op hun hoofd. Ja, ga dat zo even een keer bekijken, want dat is echt gigantisch bijzonder. Maar goed, tot hier even een picknick. Ik wil even door, want we zitten ook een beetje met de tijd trouwens, want die tikt ook flink door. Boudewijn en Lennart schrijven ook en componeren ook muziek voor vrienden en ook voor de inmiddels bekende Ramses Shaffi. De Egyptisch-Nederlandse artiest. En zijn vriendin, eigenlijk Lisbeth List. Niet zijn vriendin, maar is een...
Muze? Of?
Ja, een soort van, maar ook niet helemaal. En wij herinneren het duo Ramses Shaffi en Lisbeth List vooral door het lied Pastorale. Het is een gesprek tussen de zon en een kind. En Lisbeth die was heel vaak heel erg verliefd op Ramses Shaffi. Maar Ramses Shaffi die was eigenlijk vooral van de mannenliefde en die was niet echt geïnteresseerd in Lisbeth. En dat zie je ook in dat lied heel erg terug. En Ramses begint ook met zingen. Mijn hemel blauw met gouden harp, mijn wolkentorens, ijskristallen, kometen, manen en planeten. Alles draait om mij. En door de witte wolkenpoort tot diep onder de golven boort mijn vuur, mijn liefde zich in de aarde. En bij het water speelt een kind en alle schelpen die het vindt gaan blinken als ik lach. Dan antwoordt Lisbeth, ik hou van de warmte op je gezicht. Ik hou van de koperen kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand. Ik heb je lief, zo lief. En dat gaat een hele tijd zo door. Hele mooie wisselwerking. Een prachtig duet eigenlijk. Heel erg bombastisch ook uitgevoerd. Voor mij in D majeur heel erg groots is het liedje. Ik denk wel dat je hem wel kent.
Ja, ja, ja.
Dat is echt zo'n die marsmuziek zit erbij.
Absoluut.
En ja... Lennon die schreef nog veel meer voor Ramses en Lisbeth.
En schreef, denk je dat die andere dingen schreef voor Ramses als voor Boudewijn? Of was dat gewoon, nou ja, was het gewoon Lennon Nijg?
Dit bijvoorbeeld is heel erg geschreven op het duo Ramses Shaffi en Lisbeth List. En ook die thematiek van die onbereikbare liefde, daar had Lennon Nijg gewoon weet van. En dat verwerkt hij ook in dit liedje.
Ja.
En Boudewijn die nam dat op als een demootje en die stuurde dat op en... Zo voerden Ramses Shaffi en Lisbeth het dan weer uit.
Ja. Ik wil even stilstaan bij het feit dat we nu in 1968 zitten.
Ja.
Dus hij is 23. Alles wat we tot nu toe gehoord hebben is geschreven door iemand die 23 jaar of jonger was.
Dat is over Ian Curtis, maar dat is ook een ander verhaal.
Ja, nee, dat ook 23. Ja. Maar ik bedoel gewoon...
Het is wel goed om je dat te beseffen, ja.
Ja, het is echt heel bijzonder, denk ik.
Het is
ik,
echt hoor. Heel bijzonder, ja. Wat dat betreft echt wonderlijk, vind ik het bijna.
Mm-hmm.
En over Ramses Shaffi gesproken, daar kunnen we ook weer een podcast vol over praten. Maar dat gaan we niet doen, want ik ga hier zo meteen over naar een andere artiest. Maar bekijk, op Netflix staat hier ook de serie Ramses. Dat is een 6-delige serie over het leven van Ramses Shaffi.
Oké. Okay. Ik ken het niet.
Gigantisch goed.
Gaan we ook linken. Dit wordt echt een show notes.
Die staat er ook al tussen. Ja, okay. Ik heb het meeste werk al voor je gedaan.
Oké, thanks.
Oké, maar dan breken de jaren 70 aan. En Boudewijn is een beetje klaar met die hele muziek. Met het muziekgedoe. Maar ja, Lennart is dan een beetje zonder inkomsten.
En had niks gespaard natuurlijk.
Nee, helemaal niks
belasting gespaard. Achter de maan.
Dus, maar er komt een nieuwe Boudewijn een grote pad van Lennart Nijg. En dat was Rob de Nijs. Aha. Andere bekende Nederlandse artiest. En nee, die kenden we dan tot dan toe van het ritme van de regen. Zag je stik de regen op mijn zolderraam, het ritme van de eenzaamheid. De regen zegt, we waren zo gelukkig samen, maar dat is nu verleden tijd. Dus die kon wel een beetje Lennart Nijg gebruiken.
Ja, want dat is van, hoe heet die ook alweer? Keith, nee, maakt van niet uit, de Engelse. Ja. Van de Shadows, weet je nou. Mm. Nee, goed.
Ja, van, ja, ik weet wie je bedoelt. Maar goed, ja, niet echt heel erg hoogdravend eigenlijk. Maar goed, ja, dat valt over te twisten. Maar hij heeft dat succesje gehad en daarna raakte zijn carrière een beetje in slop. Dus ja, Rob werd uitgenodigd om samen met Lennart wat te gaan varen. En dat gebeurde.
Cliff Richard bedoel ik natuurlijk. Keith.
Shadows, ja.
Keith is van de Stones.
Ja. Ja, die zou niet zoiets schrijven, denk ik. Maar goed, ja. Rob en Lennart zijn dus aan boord van de jonge Jacob, het schip. En ja, Rob, die is volgens mij zeeziek. De eerste keer dat ze gaan varen. En Lennart die zegt dan tegen Rob, je moet berenburger gaan drinken. Want dat helpt tegen zeeziekte.
Even voor de mensen die niet uit Urk komen en misschien nu luisteren. Berenburger, wat is dat, Bart?
Ja, dat is een Fries drankje.
En maar dat is het ongeveer de volksdrank van Urk, denk ik.
Dat is de volksdrank van Urk, ja, denk ik. Voor mij is het sowieso een beetje al die vissersplekjes. Dat wordt berenburger gedronken. Dat is echt een vissersdrankje.
Ja, precies, maar ik denk dat Lennart dat ook op Urk ontdekt heeft. En niet in dat café.
Waarschijnlijk wel, ja. Die kans is wel heel groot.
Maar goed, Berenburg erop.
Rob de Nijs is er zo ziek van. En de volgende ochtend staat Lennart aan zijn kooi met een bordje met zout haring. Want dat helpt dan weer tegen kater. Dus hebben we toch zieken. En Rob die gaat dan een schip de Berenburgboot noemen. Ja. Nou ja, dat zegt toch wel iets over Lennart Nijg. Die dan in 1971, dan is hij intussen
26.
Dat hij al zo'n zwaar alcoholist eigenlijk is. Nou, ze zeiden dan wat demo's maken ze, maar die wordt niet zo goed ontvangen. Dus Rob de Nijs is geweest en komt nooit meer terug. Ze zei de platenbaas van Bovenmaan label toen. Dus ja, dat gaat niet helemaal goed.
Maar die wist niet van Bangerhart.
Bangerhart ook verschrikkelijk. Ja. Maar goed. Dat is ook trouwens niet van de pen van Lennart Nijs.
Nee, dat weet ik. Nee. Maar dat was wel de comeback van...
Want daar gaan we zo meteen nog over hebben. Oh, wat de echte comeback was van Rob de Nijs.
Ja.
Boudewijn de Groot die had een avontuurtje in Engeland met een rockband.
Is dat zo?
Die had een Engelstalig rockbandje gemaakt, maar dat ging helemaal mis. En daar gebeurt dus ook weinig. En Lennart die gaat dan in 1971 ook weer voor Boudewijn de Groot schrijven. Maar dan komt het onverwachte succes van Rob de Nijs. Want dit is die comeback van Rob de Nijs. Mm-hmm. Jan Klaas de trompetter. En dagzuster Ursula worden grote hits. En later volgde ook van de pen van Lennart, Zet een kaars voor je raam vannacht en Malle Babbe.
Ah, Malle Babbe.
Dus ja, dat gaat weer lekker.
Ze zijn allemaal geschreven door Nijs.
Allemaal door Nijs geschreven, ja. Okay. En dan zul je zo meteen ook wel zien dat het weer dezelfde thematiek eigenlijk van Nijs is. En voor Boudewijn dan, Hoe sterk is de eenzame fietser? De LP staan ook weer nummers van Lennart op. Niet allemaal van Lennart, maar zoals De Spaan en Stroom voorbij, De Reiziger en Jimmy dan weer niet. Maar goed.
Wacht even, het album heet Hoe sterk is de eenzame fietser en Jimmy staat er niet op.
Nee, die is niet door Lennart geschreven, dat nummer. Het is voor mij door Boudewijn. Dus het is geen gezant kunstwerk meer in die zin. De samenwerking verloopt steeds wat minder met Boudewijn. Maar ja, hij heeft nu Rob de Nijs dus. Nou ja, bijvoorbeeld Jan Klaas de Trompetter werd een groot succes. En dat gaat dan over de slag op de Mokerij in, weet ik veel, 16 nog wat. Dus ook weer een historisch drama eigenlijk. En Malle Babbe, is ook weer een fascinerend verhaal. Dat de inhoud van die tekst komt weer bij een schilderij vandaan. Deze keer bij Frans Hals, Haarlemse schilder. Ook wereldbekend. Maar Lennart Nijg die zag het schilderij en die schreef daar die tekst over. Maar hij dacht dat hij naar Malle Babbe keek. Maar hij keek naar een ander schilderij van Frans Hals, het Zigeunermeisje. En dat was een hele mooie vrouw. En daar gaat het liedje ook over. Maar als je Malle Babbe opzoekt straks in de show notes, dan zul je zien dat Malle Babbe, een ander schilderij, een super lelijke vrouw was. Die ook wel de heks van Haarlem werd genoemd. Dus ja, dat rust een beetje op een misverstand.
Maar dit is al de tweede grote chronologische fout in schrijven. Ik wil wel eens zien hoe zijn handschrift eruit ziet. Dat lijkt me van die papieren werken met allemaal druppels drank erop. En
dat zal aan de Berenburg hebben gelegen. Ja, goed. Goed, dus
maar een grote hit. Dat
een grote hit. Rob de Nijs die nam in 1973 een Malle Bab op en die maakte daar een knallende hit van. Iedereen kent het nummer.
Ja.
Nog steeds, het wordt nog steeds wel vaak in de kroeg gedraaid.
Ja, ik hoor hem ook wel eens. Ja,
ja, en terwijl het al meer dan 40 jaar oud is, het nummer. Nou, twee teksten van Nijg op de singeltje. Op de andere kant staat Tegen Beter Beter In, die ook Astrid Nijg heeft uitgevoerd. Maar ook voorop Nijs. En dat vind ik zelf wel een mooie tekst. Die zoek ik ook even. Malle Bab, die is zo wel bekend. Die hoef ik hier niet...
Nee, maar weet je wat het ook is? Je zegt dat het al meer dan 40 jaar geleden en dat nog steeds gedraaid wordt. Maar het is natuurlijk ook... Het zijn niet de zoetsappige liedjes over liefde en verliefdheid en dat soort dingen. Het is... Ja, Malle Bab, het woord is alleen nog heel bijzonder
aan het gaat over haar. Drank en seks. En het is heel erg groots. Een historisch idee. En
je kan er veel kanten mee op. Je kan hem als carnavalshit met een beat eronder draaien. Of je kan hem in de kroeg draaien terwijl je aan de bar zit of zo. Weet
ja,
je?
Precies. Ja.
Maar goed.
En zonder dat de kietserig is. En dat is weer het mooie eraan. Ja. Ja.
Een heel dun lijntje is dat. Om dat te bewandelen.
Ja, zeker. En ook dit nummer trouwens. Tegen Beter Beter In. Ik was klein en ons tuintje was de wereld. Een zandbak met een schutting eromheen. Wat erachter was, dat mocht ik zelf verzinnen. Een grote tuin vol bloemen en de zon die al te scheen. En dat bleef zo, al ontdekte ik ook later dat het niets was dan wat onkruid en wat puin. Van de werkelijkheid had immers niets te maken met mijn zelfbedachte echte bloementuin. Van de wereld was die schutting wel het einde, van mijn eigen wereld was die het begin. En daar bleef ik in geloven tegen Beter Weten In. En dan gaat het nog zo'n stukje verder.
Prachtig.
Het is weer, Stef Bos dat later, Is Dit Nu Later bijvoorbeeld, ook een bekend liedje. Dat heeft een beetje hetzelfde thema, hè? Van dat je steeds verwacht dat je...
De werkelijkheid had immers niets te maken met mijn zelfbedachte bloementuin. Dat vind ik mooi.
De desillusies van het leven die steeds terugkeert. Dus dat is de B-kant van Malle Bab. Malle Bab, je schuimt de straten af en je volgt de dievensporen met schooiers en soldaten hun petten op één oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man die in het donker wel durft wat overdag niet kan. En bij nacht in de kroegen hier gaat je naam in het rond bij het blond schuim en bier. En dat heeft hij allemaal geschreven terwijl je voor dat schilderij stond te kijken. En je ziet een portret van een meisje uit de 17e eeuw en schrijft daar zo'n tekst omheen. Dat vind ik echt geweldig goed. Dat is echt... Rob de Nijs zit er weer helemaal bovenop, dankzij Lennart. Intussen...
Lennart zelf ook?
Hij was in 67 was hij getrouwd met Astrid Nijg. Maar hij wordt later verliefd op de veel jongere Anja Bak. En in 1973 scheidt hij met Astrid en dan trouwt hij met Anja. Maar desondanks, Astrid die komt erachter dat ze iets meer van de vrouwenliefde is. En voor mij vinden ze het allebei niet zo heel erg dat ze uit elkaar zijn. Maar ze blijven nog wel samenwerken, Lennart en Astrid Nijg.
Okay.
Terwijl Lennart intussen is getrouwd met Anja Bak. Zo schreef... In 1973, Lennart de tekst voor Astrid. Terwijl hij net naar de hoeren was geweest, Lennart.
Hij zei, dat deed hij ook nog.
Ja. Ik doe wat ik doe. En dat gaat over een prostituee die dat liedje zingt. Ik doe wat ik doe en ik weet hem zo in mijn hoofd. En ik vraag toch ook niet aan jou waarom je het hier doet en niet bij je vrouw. Ach, kom nou. We doen wat we doen.
Hallo.
Ja, daar kwam hij mee op de prop. En Astrid die maakt daar de muziek bij. En dat wordt dan weer een nummer 1 hit voor Astrid Nijg.
Oh.
Dus zo gaat dat. En hij gaat maar door. Hij hertaalt een liedje van Jacques Brel. Ook niet de minste.
Nee.
Voor Herman van Veen. Die hebben we ook nog niet eerder gehoord. We hebben zoveel jaar gestreden tegen elkaar en met elkaar. Maar rustig leven en tevreden is voor de liefde een gevaar. Ook. Ja, het is een heel groot nummer over de romantiek eigenlijk. Liefde van later heet het. In 1973 wordt het op plaat gezet door Herman van Veen. Maar ook nu weer blijkt dat Lennart weer een financiële misstap maakt. Hij ontving voor de vertaling een bruto bedrag van €125 eenmalig. En kreeg geen royalties voor de tekst.
For real?
Want hij heeft...
Dit nummer, dit is van Herman van Veen. Dat is echt een prachtig, fantastisch mooi nummer. Ik heb deze trouwens vorige week recent nog gedraaid, zonder het te weten. Want Herman Veen is weer aan tour, dus ik was een beetje aan verdieping.
Iemand anders heeft de rechten afgekocht. Erf van Altena. En die voor €125 kocht hij van Lennart af.
Dus, bruto, hè?
Ja.
Oh, dit, dat meen je niet.
Ja, ja.
Dat dus, zo'n, zo'n nationaal juweel van een tekst.
Ja, 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 precies. Ja. Dus okay. Er staat ook ergens van Alpna staat ook op de cover vermeld als tekstschrijver. Nou, maar artistiek gezien gaat het nog wel voor de wind. Want hij gaat een musical schrijven. De Engel van Amsterdam. Dus in 1975 hebben we het nu over.
30 jaar.
Ja, dan is hij 30. Maar goed, dat wordt echt een succes. De Engel van Amsterdam. En dan wordt hij gevraagd om een vervolg daarop te schrijven. Maar 4 weken voor de eerste repetitie van de musical had Lennart nog maar 20 minuten tekst aangeleverd. Nou, de producent was dus in grote paniek. Nou ja, werd druk uitgeoefend op Lennart, maar dat werkte allemaal averechts. En ten einde raad vluchtte Lennart met zijn schip het water op. En dan werd eigenlijk met de marifoon, de scheepstelefoon,
ja, ja.
Werd door de kustwacht via Radio Scheveningen Lennart opgeroepen. Of je alsjeblieft die tekst wilde afschrijven. Nou, uiteindelijk is het allemaal gelukt, maar ja, die musical flopt een beetje.
Ik dacht dat hij het beste schreef als hij bij Putje zat. Maar dat bedoelt hij dus niet mee dat hij een deadline had.
Ja, hij heeft het opgeleverd, de tekst. Maar ja, de musical, dat was een one woman musical. Dat was ook aardig nieuw in die tijd. Dus het zal niet alleen aan Lennart Nijger zelf hebben gelegen.
Ja.
Maar ja, zijn vrouw die gaat bij hem weg. Dat is zijn tweede vrouw. Ze is er helemaal klaar mee. En Lennart die heeft liefdesverdriet. En hij zoekt troost in de kroeg en in de drugs. En goed.
Okay.
Maar de jonge Jacob doet wel een beetje de therapeutische werking op hem. Al de varen op zee zijn. Maar toch, een vrijgezelle leven vond hem wel zwaar. Nou, hij heeft nog wel een liefdesliedje geschreven voor Anja. Maar ja, Boudewijn die voelde niet zoveel voor om het op muziek te zetten. En Rob de Nijs heeft dan wel uitgevoerd in rond 75. Maar dat werd ook niet zo'n succes. Ja, en dan toch later besluit Boudewijn de Grote toch op muziek te zetten. En dat is dus het nummer Avond van Boudewijn de Groot. En die heeft een paar keer op nummer 1 in de top 2000 gestaan.
Ja, volgens veel mensen het beste Nederlandstalige nummer ooit geschreven.
Ja, en die is dus... Ja, 20...
Maar dat was niet een shoe-in voor Boudewijn vanaf dat hij...
Nee, 20 jaar later, 20, 25 jaar later. En dat komt dus... Lennart schreef het liedje voor Anja, zijn tweede vrouw.
Ja.
Maar Boudewijn de Groot, die trouwde later met diezelfde Anja.
Oh, oké. Okay.
En toen besloot Boudewijn, het is een liefdesliedje voor jou, dus dan moet ik het toch maar eens op uit gaan voeren. Dus voor mij in de jaren 90 is het volgens mij uitgebracht. En ja, dat werd dus een gigantisch succes. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichter doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen en ik ken je diepste angst. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij. Maar ik geloof, et cetera. Ook een prachtig liedje. Nee, in 1979 trouwt hij weer opnieuw. Met José Koning deze keer.
Dus nog niet gedesillusioneerd in de liefde en het huwelijk.
Hij probeert het nog. Ze trouwen in 1981. Maar de jaren 80, ja, dat is toch wel een beetje een moeilijke tijd. En vooral in de muziekindustrie. En het Nederlandse lied is een beetje onderhevig aan de nieuwe invloeden, de disco. En...
Ja, maar ik zou zeggen, in de jaren 80 is best een goede periode van Nederlandse muziek. Dus je hebt over, tenminste als je van Doeman houdt en als je van Frank Boeien houdt.
Wat dat betreft wel. Maar ja, het is toch een hele nieuwe generatie artiesten.
Dat is waar.
En ja, hij schreef ook voor in de jaren 80 bijvoorbeeld het liedje Annabel.
Ja.
Annabel.
Ja, ik kan niet zonder jou, Annabel.
Ja, dat is echt een beetje een disco-nummertje. Ah. De boom, toen, weet je wel. Dus, hij was nog wel bezig, maar was allemaal wat minder. En hij moest er toch een beetje tegenop boksen. De eerste paar jaren van de jaren 80... de muziekindustrie die durft niet meer in Lennart te investeren. En ja, Lennart die hangt maar een beetje doelloos rond in de kroeg en op zijn schip.
Maar hoe kan dat dan? Ik bedoel, omdat de wereld ging door en ging voorbij. Want ja, ik bedoel, hij is zo'n geniale, briljante tekstschrijver. Heel veel commerciële succes ook gehad, maar toch wist ze hem niet te vinden.
Ja, op de een of andere manier niet. En ja, dat is toch, denk ik, kan het lastig zijn als je broodschrijver bent om altijd maar werk te hebben.
Ja.
Maar dan kerst 1984 wordt hij gevraagd om een scenario voor de rockopera Ik, Jan Kremer te schrijven. En dat is van het bekende boek van Jan Kremer natuurlijk.
Ja.
En Lennart zelf was helemaal weg van dat boek. Die had hij al een paar keer gelezen. Dus hij vond het echt gigantisch gaaf om te doen. Hij werd gerepeteerd in de Schouwburg van Groningen. En Lennart Want, die heeft zijn scheepje daar afgemeerd in de Noorderhaven in Groningen. Dus het is allemaal hartstikke succesvol. Er wordt artistiek gezien een daverend succes. En alle shows zijn uitverkocht. Maar goed, ja, de productiekosten waren zo hoog dat er eigenlijk nooit winst werd gemaakt.
Mm.
En ja, waar kennen we dat van?
Ja.
Bijvoorbeeld, nou goed, daar hebben we het andere keer over. Maar goed, ja. Uiteindelijk ging ik Jan Kramer failliet en liet een schuld van 1,5 miljoen achter. Dus ja, het levert eigenlijk helemaal niet zoveel op voor Lennart. Terwijl het ja, artistiek gezien wel nou ja, echt een hoogstandje van hem was. Ja, en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Er valt zoveel te vertellen over Lennart. Ja, de jaren 80 en jaren 90 waren een beetje een moeilijke periode voor hem. En hij was al een beetje uitgebloeid op de een of andere manier.
Hij was er ook vroeg bij, moet ik zeggen.
Ja, een beetje opge...
En we hebben, ja, we hebben het er ook over iemand die echt alcoholist was, hè?
Ja, 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 ook dat, ja.
Dat gaat wel...
Ja, die creativiteit die uitgeperst werd. Hij heeft zichzelf echt helemaal leeggeknepen wat dat betreft. Op zo'n jong leeftijd al. Maar hij werkt nog wel. Hij schrijft niet alleen liedjes en musicals en hoorspelen, maar ook boeken.
Romans.
Ja, en in de jaren 80... wordt hij vaste columnist bij het Haarlemse Dagblad, waar hij ooit is begonnen.
Full circle.
Ja. En de krant die krijgt zelfs nieuwe abonnees, dankzij die prachtige verhalen van Lennart Neijer.
Daar doe je het voor als columnist, hè?
Ja, ik hoop het voor jou ook, Jan. Ik hoop dat jij dat complimentje ook wel eens krijgt. Maar hij wordt dus echt wereldberoemd in Haarlem. Hij wordt echt, ja, dus naast Goffrey Bomas natuurlijk, die de grote Haarlemmer is, hebben we ook Lennart Neijer. Hij schrijft verschillende boeken en... Zoals het boek Moord en Doodslag. Dus voor mij meer een beetje een thriller detective die hij heeft geschreven. En die overhandigt hij aan de op Urk geboren Appie Baantje. Dus ja, weer een cirkeltje weer rond.
Want hij woont in Haarlem dan. Zijn scheepje ligt er ook, denk ik dan.
Ja, hij kwam af en toe nog wel op Urk.
Ja,
en
ja.
Ja, zijn vrouw ook wel. En hij blijft nog wel een beetje productief. Met Boudewijn al gaat de contact niet altijd even soepel. In 1996 verscheen nog het nummer Een Wonderkind van 50. Dus een oude tekst van Lennart. Dat wel een beetje aangepast. En dat gaat dan over het tragische leven van een dichter. Een wonderkind van 50. Toen hij in de jaren 30 debuteerde, een bleek titaantje in zoveel te wijde broek. Wie stieren poëzie de crisistijd trotseerde. Naar hogere idealen en menselijkheid op zoek. Toen werd zijn werk geroemd van alle kanten. Op zo'n talent had men al jarenlang gewacht. Hij zag zijn naam opeens gedrukt in alle kranten. Ze vonden hem nog beter dan hij zelf ooit had gedacht. De mandarijnen maakten ruzie in hun blaadjes en iedereen had hem het eerst ontdekt. Werd het middelpunt van culturele praatjes. En al was hij pas begonnen, de verwachting was gewekt. Want een wonderkind van 50, 20 is altijd een goed begin. Ja, die jongen kan wat worden, ja, er zit nog heel veel in.
Hmm.
Maar van de kunst alleen kan niemand leven, dus er werd een baantje bij een grote krant. En wat hij verder in zijn leven heeft geschreven, hield met zijn idealen geen verband. Het was de bezetting die het vuur weer deed ontwaken. Hij wou de ondergrondse in als held. Hij zou de vijand wel eens goed weten te raken met de bezieling van zijn literair geweld. Het concentratiekamp kwam hij maar net te boven. Maar ideaal had hij toen al lang niet meer. En alles waar hij ooit in kon geloven was verpletterd met de kolf van een geweer. En een wonderkind van 40, dat is een nageval. Die zoveel had kunnen worden, maar die niks meer worden zal. Ja, hij deed nog wel een keertje een vertaling of zoiets waarmee geen eer mee kon behaald. Maar zijn debuut was niet meer vatbaar voor herhaling. En naar zijn nieuwe werk werd door geen mens getaald. Hij heeft nog jaren eenzaam drinkend zitten te wachten in een hoekje van de kunstenaarssociëteit. Waar de jongens nauwelijks om zijn grappen lachten, maar een pilsje of een borrel kon hij altijd aan zich kwijt. Ze hebben hem op zijn kamertje gevonden met een briefje aan zijn kinderen in zijn hand. En toen pas schreven ze dat ze hem waarderen konden. En hij kreeg een stukje in Vrij Nederland, want een wonderkind van 50 voldoet niet aan zijn plicht. Hij had niet ouder mogen worden, heeft de wereld opgelicht. Een wonderkind van 50, dat is immers geen gezicht. Dus om consequent te blijven, deed hij zelf het boek maar dicht. En het is ook weer een lied wat gebaseerd is op een bestaand persoon. In dit geval de dichter Halbo C. Kool. Misschien niet zo heel erg bekend. Voor de oorlog maakte hij debuut als dichter. Erg succesvol en kreeg hele goede kritiek daarop. En tijdens de oorlog werd hij redacteur bij het illegale Bezige Bij, de uitgeverij. Maar heel veel van zijn goede vrienden die stierven tijdens of vlak voor de oorlog. Hendrik Marsman van Denk het aan Holland, zie ik, nou bla 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 bla. Stierf bij een torpedoaanval in 1940 in Frankrijk. Menno ter Braak die pleegde zelfmoord bij de Nederlandse capitulatie. Zijn vriend Edu Perron die stierf aan een hartaanval in 1940. Jo Otte die stierf door een Duitse bom in Den Haag. Dus hij was in één klap zijn hele vriendenkring verloren. En die klap die kwam je eigenlijk nooit meer te boven. En ja, later na de oorlog heeft hij nog wel eens wat vertalingen gedaan en wat redactiewerk. Maar ja, dat debuut was, zoals in het liedje al gezegd werd, niet meer vatbaar voor herhaling. En uiteindelijk heeft hij in 1968 zelfmoord gepleegd. Dus ja, een hele aangrijpende tekst eigenlijk, als je dat verhaal er zo naast legt van zo'n...
Ja, want ik dacht eerst dat het autobiografisch was.
Ja, bijna wel, maar ja, misschien speelt dat ook wel een beetje door. Nou, dan is het 1997, dan zijn we 20 jaar terug. Dan gaat hij nog met de jonge Jacob naar Vlieland toe, maar daar werd hij zo ziek dat hij zelfs de Berenburg laat staan. Dus dan moet hij wel heel erg ziek zijn geweest. Ja. En uiteindelijk belandt hij in een ziekenhuis. Hij wordt geopereerd. En nou ja, 5 weken later. Maar hij blijft kwakkelen. Hij leeft veel te ongezond.
Ja.
Nee, in 2000 overlijdt zijn moeder. Hij is kapot van verlies. En hij gaat dan weer een maand water op met zijn bootje. En ja, hij heeft een beetje ruzie met zijn vader. En hij schrijft alleen nog maar de columns voor het Haarlems Dagblad.
Oké, dat is hij ook blijven doen.
Ja, en verder doet hij eigenlijk niets meer. Nee, dan overlijdt ook zijn vader en nog een paar goede vrienden. Ja, en op 56-jarige leeftijd is hij al een hele oude, stille man geworden. Die nauwelijks nog zijn stoel uitkomt. Dus ja, dat is echt best wel tragisch.
Hoe opgebrand.
Helemaal opgebrand. En de vader wordt steeds minder en de jonge Jacob roest weg. Hij wil niet meer naar de dokter toe. En dan eind 2002 overlijdt hij. Op 57-jarige leeftijd. En ja, de krant, de koppen, het parool kopt. De allerbeste tekstschrijver van Nederland is overleden. En de trouwde kop, Lennart Nijg, maakt het Nederlands lied volwassen. En op 5 december wordt hij dan begraven in een Urker stukje klederdracht. Een striepballetje in Hedel.
Echt waar?
Ja. Oh. En zijn vertrouwde schippers outfit was dat.
Wauw.
Nee. Zo, dus dat was eigenlijk Lennart Nijg. En dan in Haarlem is in 2005 nog een standbeeld opgericht op de grote markt, de Groenmarkt. Nou, in 2014 werd door de BUMA de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor het beste tekstdichter. En ja, zijn archief en zijn nalatenschap wordt ondergebracht bij het Letterkundig Museum in Den Haag. Dus ja, erkend wordt hij wel. Ja, dus zover. En dan eigenlijk weer even terug naar Schip. Ja, ik denk dat ik wel een aardig pleidooi heb gehouden eigenlijk voor Lennart Nijg en zijn schip zo. Dus kijk nog even op de website van hetgoedeschip.nl.
Ja, we gaan hem ook zeker linken.
Ja. En donaties zijn altijd welkom, plug ik bij deze nog even. En...
Moeten we ook zeker doen. Maar ja. Wel een beetje droevig einde zo, Bas. Ja, voor iemand die zoveel plezier heeft gegeven aan andere mensen.
Ja. Een beetje het tragische lot van
hij,
dichter.
Hij had nog ons, onder ons kunnen zijn in principe.
Ja, 57 jaar. Dus ja, dat is absurd eigenlijk.
Tja. Maar kunnen we aan het begin van... toen we hier mee begonnen, toen hadden we het over... we hebben meer Lennart Nijg. Kun je hem vergelijken met iemand nu? Is er iemand nu die vaandel draagt? Is dat misschien...
Nee, ik denk dat... dat het Nederlandstalige muziek dermate is... gefragmenteerd tegenwoordig. Hmm. Je hebt hele goede tekstschrijvers, maar dat zit allemaal in een klein kunstcircuit. Zoals Maarten van Roosendaal heb je gehad. En Bram Vermeulen heb je gehad. En ja, zo nog veel meer. Maar ja, die bereiken niet de mainstream charts eigenlijk. Dus
die tijd is geweest.
Die tijd is geweest. En ja, de schrijvers zijn er nog wel. Ja, en volgens mij verschijnt er ook nog wel goede Nederlandstalige muziek, zeker. Maar ja...
Hij was ook op een goed moment in de tijd met zijn talent. Populaire muziek was aan het opkomen.
De muziekindustrie was toen heel anders dan nu natuurlijk. En nu is de markt zo verschrikkelijk verzadigd. En, maar ja, je kunt echt aan zijn liedjes zijn echt onsterfelijk geworden. In die zin van, we spreken hier 60 jaar later nog over.
Ja.
50 jaar. Dus ja, dat ja. Het heeft wel een beetje een plekje gekregen in ons collectief muziekgeheugen. Ja, dat vind ik wel heel erg bijzonder.
Dat is het ook. Ja.
Goed.
Ja, fijn Bas.
Tot dusver, Jan.
Ja, heel erg bedankt. Ik heb heel veel geleerd en opgestoken. En dit was een hele prettige aflevering in die zin. Dit is hoe ik ze graag heb. Het kost heel veel tijd te voorbereiden.
Ik moet eigenlijk een beetje een subsidieaanvraag hiervoor doen of zo. Dat we iets gaan overhouden.
De Google Ads.
Dat misschien, ja.
Komen we er nog niet mee. Maar het is ook allemaal liefdewerk, hè?
Ja,
autopier liefdewerk.
Goed, ze besluiten hiermee de aflevering af, denk ik.
Ja, we gaan afsluiten. Jij mag hem afsluiten. Ik wil alleen nog even zeggen, vond je het leuke aflevering? Tell your friends. En laat misschien even een iTunes review achter. Want dat is,
of reageer op de site. Of
reageer op Twitter. Ja, mag allemaal. Ja. Goed.
Nou, Bas, dat was brug 18 en dan door naar de volgende.